Hey, mijn naam is Jonas en welkom ondertussen bij de 25e aflevering van de Jonge Haaien podcast. Het is vandaag een beetje een jubileum en we hebben daarom ook een topondernemster uit de beauty sector vandaag in de studio. Je kan haar kennen van de twee merken Soperso en I Am Clean, maar daarlangs ook van haar opleidingen onder Blush Academy of haar podcast, de Schone Vrouwen. Podcast, dus ze is eigenlijk ook collega podcast host. En heeft ze ook in Hasselt en een Mol ondertussen, heb ik gehoord. Café Beauté, waarmee ze eigenlijk een soort totaal concept voor vrouwen aanbiedt. Ik ben heel blij om haar vandaag in de studio te mogen verwelkomen. Dus welkom Caroline Rio op de Jonge Haaien podcast.
Dank je.
Heel fijn dat je er bent. Het is even een op- en neergestuur geweest om de agendas gelijk te krijgen. Mm-hmm. Om u hier in de studio te mogen ontvangen. Maar ik ken u al, denk ik, sinds ergens 2018, 19.
Yeah.
Voor corona nog. Ik ben ooit met de allereerste gast hier op de podcast. Misschien de luisteraars kennen hem nog, met Vincent. Mm-hmm. Naar een evenement geweest. Dat was dan ook Universiteit Hasselt. Was dan U-Start volgens mij. Die had een soort avond waarin ondernemers kwamen praten over hun struggles, hun fuck-ups noemden ze het toen. En daar kwam jij dan spreken, was super inspirerend. En hebben denk ik ook achteraf nog met u en uw man toen een beetje na zitten babbelen. En dat had echt, en ik weet het nog, dat had toen echt een indruk op ons nagelaten om toch verder te gaan met de ideeën en in het ondernemerschap. Ja.
En ziet nu, hè?
Ja, dus daarvoor wil ik je nog eens heel erg bedanken.
Fijn. Allee, maar dan heeft het toch wel altijd zin om zulke dingen te doen. Hè?
Zeker. Ja. Misschien, het is nu, 5, 6, 7 jaar later. Maar dat je ziet van, toen eigenlijk die keer komen spreken. Misschien voor 99% is het misschien niet zo interessant geweest of is er niks uitgekomen. Maar dat is altijd dat je zo, misschien beseft je dat niet, maar dat je dan wel, zeker op jonge mensen, toch een bepaalde impact kunt, kunt hebben.
Dat is ook wel een beetje de insteek waarom ik een lezing geef of waarom ik zelf naar lezingen ga. Ik denk altijd als je één persoon kunt inspireren of dat ik zelf één ding leer van iemand anders, dan is het voor mij eigenlijk al goed.
Ja.
Dat is een beetje de regel. Voor mezelf.
Heel mooi. En ik hoorde toen echt een heel zot verhaal. En ik dacht, als ik ooit een podcast ga maken, ik ga dat niet aflevering 1 of zo. Ik moet eerst voldoende ervaring hebben. Maar dan wil ik echt dus een keer Caroline uitnodigen ook op de podcast.
Dank je.
Dus bij deze. En ik ga heel graag eens een keer een beetje terug in de tijd. Je hebt ondertussen een soort van imperium uitgebouwd met ondertussen 4 takken. Misschien zelfs nog meer, ik weet het niet. Misschien achter de schermen nog. Maar ik zag 4 grote takken.
Klopt.
Het is eigenlijk een soort van een cirkel eigenlijk, die ook weer allemaal met elkaar verbonden is. Kunt je ons eens meenemen, een beetje terug in de tijd, waar is het begonnen? Zit jij al van jongs af aan de ondernemer of heb je iets helemaal anders gedaan?
Ja, ik heb bij mij is dat echt heel organisch gegroeid, want ik heb helemaal geen ondernemerschap in mijn bloed zitten. Ik denk dat ik het wel in mijn bloed heb zitten, maar niet in mijn opvoeding. Mijn ouders zijn geen ondernemers. Ik heb altijd mij anders gevoeld dan de wereld zo. En ik heb nu een zoon van 10 en een dochter van 11. En ik zie dat bij mijn zoon bijvoorbeeld ook heel fel. Die is zo'n plekje in de wereld aan het zoeken van wie ben ik en wat kan ik goed. En ik denk zo dat ondernemerschap, dat is iets, als je dat niet mee hebt in je opvoeding, dan is dat wel, dan duurt dat even voor je ontdekt van wat is dat nu? Dat je de vinger zo op kunt leggen. En ik heb dan heel braaf een college in Tongeren gedaan, een Latijnse richting, daarna een moderne talen. Heel klassiek onderwijs, goed basis, dat ik een goede leermethodiek wel heb gehad daar. En dan ben ik op mijn 18e, waar moest ik kiezen? Hè? En ik wist het echt niet. En iedereen was maar om mij in en praten. Ga maar voor dokter. Of ga maar. Ik had een goede basis. Maar ik dacht, ik weet het echt niet. Mm-hmm. Maar ik hield wel van kinderen en ik was creatief. Dus ik dacht, ik ga voor kleuterleidster gaan. En dan deed ik een avondschool. Schoonheidsspecialist.
Okay.
Gewoon als hobby. Ik vond dat leuk. Zo wat prullen en zo. Wat bezig zijn met mensen. Ja. En dan deed ik in het weekend horeca er nog bij. Vond ik trouwens ook echt wel een aanrader voor iedereen die jong is. Doe horeca. In het weekend erbij. Je leert daar een enorm netwerk. Heb je daar van mensen die je leert kennen voor het later. Maar ook je mensenkennis. Dat is enorm. Je leert daar ja, mensen doorgronden. Je ziet mensen als ze zat zijn. Hè? En als ze zat zijn, ziet je de ware aard. Ja. Maar daar dan kun je echt wel... Ja, ik heb daar echt wel enorm achteraf gezien heel veel uit geleerd. Maar ook met een werkethiek van... voor niks gaat de zon om. Hè? Dus je moet echt wel hard werken om iets te kunnen maken van je leven. En ja, goed, dat heb ik dan zo x aantal jaar gedaan, afgestudeerd, gaan werken als kleuterleidster. Maar dan dacht ik, ja, dit is het toch niet. En daar heb ik voor de eerste keer in mijn leven ontdekt dat ik ambitie had. Echt zo van, oei, ja, ik ben dit nu. En dat is het dan. Ja, ik kan hier hooguit directrice worden of minister van Onderwijs, als ik heel hard mijn best doe. Ja. Maar ik heb geen politieke ambities. Ja. Dus ja, dat was ik. Ik dacht, oh nee, hè. Ik wil hier veel meer impact gaan maken op dat ene keer dat ik hier leef. Mm-hmm. En dan ben ik gaan zoeken wat ik wou. En dan deed ik die schoonheidsbehandelingen. Mm-hmm. En dan vond ik zo'n make-up toch nog net wel dat creatievere stuk. En dan ben ik zo in die wereld gerold van freelance make-up artist. Heb ik voor magazines, tv en zo gewerkt. Ik heb een paar maanden maar lesgegeven en ben ik heel snel gestopt.
Ja.
En dan zo is de start geweest heel organisch.
Ja.
Van bijberoep naar zelfstandige, naar een vennootschap. Stel ik eens aan.
Oké, want ik herken zo toevallig de twee vorige gasten die op de podcast zijn geweest. Die hebben ze allebei zo'n beetje hetzelfde aan van dat is een beetje een zoektocht. Hè? Zeker ook, de ene kwam dan wel uit een heel ondernemende familie, de andere misschien iets minder. Maar voor mij was dat ook van, ik zat zo in mijn verdere studies, ik wist al van, ja, ik ben wel wat creatief en ik wil wel iets doen en ik heb wel ambitie. Maar ja, waar komt dat van? En ik heb ook niet, ik wil efficiënt werken, ik wil iets met impact doen of zo. Maar ja, ik zat er ook van, ja, ik ben hier aan het studeren en de enigste impact die ik heb is van wat mijn resultaten op het einde van het jaar gaan zijn. Ja, dus en zeker omdat ik niet uit een ondernemende familie kwam, had ik niet direct iets van, oh, misschien is dat ik wat ondernemend ben. Want je voelde je zo een beetje vreemd, hè? Want uw kameraden en de mensen dichtbij je, die hebben zoiets van, gaat je feesten en genieten en dit en dat. Terwijl ik altijd zo met van die gekke ideeën zo bezig was.
Ja. Maar ik denk dat typerend is aan een ondernemer, hè? Zichzelf constant willen verbeteren en niks zomaar als vanzelfsprekend beschouwen en jezelf ook durven in vraag stellen. En dat is ook zo. Ik heb dat van jongs af aan ook gehad. Ik zie dat nu ook bij mijn zoon. Ja. Ik zie dat... dat is het verschil met iemand die minder ondernemend is. Die zegt, ik wil gewoon 9-to-5 job, wat helemaal oké is. Maar daar wringt de schoen dan voor degene die dat echt in zich heeft zitten van die impact te maken. Hè?
Ja.
En daarom, daar word je onrustig van. Hè? Ja, je wilt dat zo, je wilt antwoorden op vragen die je nog niet kunt hebben als dat je heel jong bent.
Ja, dat is het. Je hebt een soort van onrustig gevoel. Je denkt van, goh, er is toch meer of zo, maar je weet nog niet juist hoe of wat. Maar daar ken ik heel hard.
En daarom misschien dat ik 3 dingen deed tegelijkertijd, omdat dan was het tempo hoog en dat hield mij kalm.
Ja.
Misschien heb ik dat daarom wel, is dat schoon organisch kunnen groeien.
Ja. Want waarschijnlijk mensen in je omgeving, die hadden zoiets van, Carolien, wat zit je allemaal aan het doen?
Ja,
je doet zoveel en dan nog in het weekend horeca erbij. Mm-hmm. Hoe kun je dat allemaal balanceren en zo? Maar dat komt op de een of andere manier, is dat nodig dan? Hè?
Ja, ik denk ook, ik ben van een ram van sterrenbeeld. Dat zijn sowieso al hevige types. Ik heb dat altijd gehad en ik heb dat nu nog altijd.
Oké.
Alleen zeggen ze nu tegen u, in de mindset van de maatschappij, ja, pas maar op, want je gaat een burn-out krijgen. Ik zeg, maar nee, dit is mijn natuur. Ik krijg een burn-out van niks te doen.
Ja.
Dit voedt mijn creativiteit, mijn hersenpan. Dat geeft mij energie om juist te kunnen ondernemen en dingen te proberen en hard te werken.
Ja.
Maar dat is de aard van het beestje. Dat zie ik nu ook bij ons op het bedrijf. Iedereen is anders daarin.
Mm-hmm.
Bij anderen is dat inderdaad wel iets om een burn-out te geven. Ja. Maar ja, in een echte ondernemer, je zult ook wel genoeg voorbeelden hebben. Rond die mensen waar je naar opkijkt, dat zijn allemaal mensen die er gaan. Hè.
Ja. Ja, dat is niet 90% of 80%.
Nee, dat is 200. Hè? Ja. Want 100, dat kunnen veel mensen. Maar 200, dat zijn er maar heel weinig.
Ja.
Of mensen die een bedrijf verkopen. voor zoveel geld, die eigenlijk niet meer moeten werken, maar die gewoon blijven gaan. Ja, ja. Dat is voor mij de definitie van een echte ondernemer.
Dat ze anders gewoon niet te houden zijn, nee, als die in één keer thuis moeten gaan zitten. Ja.
Ja, want dat is zo, het woord pensioen, dat is ook zoiets. Dan denk ik, pensioen? Ik heb never ever op pensioen gaan. Ja. Maar allee, wat ga ik doen?
Ja.
Nee. Ik zal wel ooit minderen, maar ik ga het wel anders invullen.
Ja. Ja, ja, klopt. Ja, ja. Nee, dat is mooi. Dus ik keek hoor, kleuterleidster naar misschien maar 3-4 maanden daar geweest. Eigenlijk is het toch op zoek naar iets meer. Je rolt dan in meer die freelance, denk ik, make-up artist dan.
Ja, klopt.
Want er is nog steeds eigenlijk een heel groot verschil met wat je nu doet. En
is ook zo.
In het begin en meer het freelance gedeelte. Hoe is dat verlopen?
Ja, dat was eigenlijk heel tof, want ik was... jong, hè. Ik was begin 20 en dan mocht ik mee naar het buitenland heel vaak voor met muziek, met artiesten en zo, voor die clips te doen, voor magazines, fotoshoots. En dat is een beetje hetzelfde, het verlengstuk van die horeca qua mensen kennen, zeg je. Mm-hmm. Maar met het grote verschil dat ik heel vaak heel mooie vrouwen op mijn stoel kreeg, ik kreeg model op mijn stoel. En ik zag hoe mooier ze waren, hoe onzelfzekerder ze waren. En hoe slechter ze in vel zaten en altijd vergeleken met iemand die nog mooier was. Maar er is altijd iemand beter en mooier. Dat is zo. En ik dacht, dat kan toch niet. En dan deed je zo'n laagje make-up op en dan zag je toch wel wat veranderen. En dan voelden ze zich opeens beter. En dan kwam die ware persoonlijkheid toch naar boven. En dan dacht ik, hoe kan het zijn dat zoiets onnozel, zoals make-up, een laagje, zoveel impact heeft op hoe mensen zijn en hoe mensen zich voelen in hun vel.
Ja.
En dan ben ik dat zo... Ja, ik vond dat wel heel fascinerend, ook... botstructuren, hoe mensen in elkaar zitten. Iemand heeft hoge jukbeenderen of die neus is zo. Dat had heel vaak te maken met hoe iemand is. Ik kon op een gegeven moment mensen lezen, gewoon door hoe ik morfologisch hoe ze eruit zagen.
Mm-hmm.
En dat zijn de dingen die mij fascineren dan. En dan ben ik na x aantal jaar, ik denk dat ik 7-8 jaar freelance heb, heb ik een winkel ook geopend waar ik make-up inkocht van overal ter wereld. Om dan te verkopen, dat vond ik dan leuk. En dan mensen, particulieren, leerden zichzelf op te maken en zich beter te maken. En beter in hun vel vooral.
Mm-hmm.
Omdat ik zat in dat professionele modellenwereldje, met al die mooie mensen en modellen. En ik dacht, maar elke vrouw verdient dat om zich zo beter te voelen. En dan zag je dat zo naar boven komen en ik dacht, hoe fijn is dat? Mm-hmm. En dan komt die schaalbaarheid van, ja, wat als ik nu eens een eigen merk zou maken?
Ja.
Dan kan ik dat. Heb ik volledige controle over hoe mensen het gebruiken, wat ze smeren en hoe ze zich voelen. En dat was voor mij de drijfveer om een eigen merk te gaan maken.
Ja, want je legt het nu uit of dat het heel simpel
is. Ja.
Ik ben freelancer en ik ga dan in één keer een eigen winkel en dan mensen opleidingen geven. Daarna een eigen merk starten.
Mm-hmm.
Maar ik veronderstel, dat gebeurt niet van de ene op de andere dag.
Dat is een proces van 7-8 jaar. En ook de ontwikkeling tussen een idee hebben en dat effectief op de markt krijgen. Dat heeft ook al 2,5 jaar geduurd, omdat ik ook geen geld had. Hè.
Ja.
Ik heb echt met alles wat in mijn winkel binnenkwam en alles wat ik verdiende. Ik ging dan nog wat freelancen terwijl ik mijn winkel had. Mm-hmm. Ik deed ook nog altijd horeca toen.
Okay.
Alles wat ik verdiende, investeerde ik opnieuw in... in die productie en in dat merk. Hè. Dus ik heb jaren 0 euro verdiend. Gewoon echt met mijn zaak. Dat ik dacht, hoe ga ik dat allemaal betalen? Ik krijg dat hier niet rond. En dat was ook vaak. Hè. Dat is de naked truth. Hè. Ik wist ook niet vaak wie moest ik nu hier eerst gaan betalen. En zeker niet omdat ik al die dingen nog moest ontdekken. Nou, hoe werkt dat boekhoudkundig? Ik had er gewoon helemaal geen idee van. En ik was maar een gas aan het geven, aan het werken. Maar uiteindelijk moet je maar een paar mensen hebben die in je geloven. Je moet maar een bank hebben die zegt, ik geloof in u, ik ga ervoor. Ik heb ook een consultant gehad die zei, ik ga je eens even helpen met die dingetjes serieus op een rijke te krijgen. En ik durfde ook niks vragen eigenlijk in het begin. Ik was mij wel een klein beetje zo aan het... en het verschuilen achter hard werken. En een beetje zo struisvogelpolitiek. Zo. Maar dan kom in het zand staken en dan dacht je, die dingen... dat komt wel goed. Dat is wel...
Want dat is wel iets wat ik bij veel startende, zelfs bij oudere ondernemers, nog steeds zie. Mm-hmm. Van, allee, een beetje werken. Ja. En hoe is het? Ja, druk. Ja. Altijd hard aan het werken, altijd bezig. Maar ja, niet echt die resultaten misschien zien in het bedrijf van al dat harde werken. Ook nog vaak gepaard met heel veel stress, slechte relaties enzovoort. Maar dat toch zo, maar is dat, ja, dat is misschien dan meer iets Vlaams of zo, dat we zo zijn van, doordoen en gewoon van hard. Iedereen zei ook altijd van, je moet hard werken, want dat levert op.
Ja.
Maar ja, hard werken in de verkeerde dingen.
Ja, dat is ook zo. Dat is inderdaad opvoeding, cultuur.
Ja.
We zijn opgevoed als, doe maar gewoon.
Ja.
Ja. Of wat gaan de mensen zeggen? Ik ben van Tongeren, daar zeggen ze dan ook zo. Ja. Ik denk hier in Pelt zeggen ze dat ook nog
zo. Ja, hier zeggen ze ook niks.
Ja, dus zijn maar gewoon bescheiden. En dat is helemaal oké, ergens wel. Maar als ik kijk hoe ik mijn kinderen nu opvoed, is dat toch wel de opposite. Ik zeg, je moet gewoon je mening durven zeggen. En iedereen gaat akkoord zijn. En mensen gaan u dat echt niet altijd in dank afnemen. Maar dat zijn misschien ook niet de mensen waar je contact mee moet houden of waar je in de gratie mee moet vallen. Je moet respectvol zijn, dat wel. Maar langs een andere kant, je moet wel, je mag een mening hebben. Zonder een andere mening te gaan afschieten. Ja, dus ja, ik denk, leeftijd, hè, is dat waarom wij zo doen. Als je jong bent, denk ik dat iets durven vragen heel moeilijk is. Want mensen nemen je al minder serieus.
Ja.
Ik heb het altijd gehad toen ik jong was. Ik was een meisje, ik ondernam in de make-up en ik had diploma kleuterleidster. Als ik iets niet wist, ik durfde niet vragen, hoe werkt dat, die douane en die btw daar? Want dan is het iets, ze weet het niet. Hè?
Ja.
Ik wist wel dat ze het niet wist. En daar heb ik heel lang wel mee gestruggeld, tot op een gegeven moment er wel dingen beginnen echt te lukken en mensen naar u beginnen op te kijken. En dan heb ik op een gegeven moment ook wel wat prijzen, zo ondernemersprijzen gewonnen. En dat helpt wel voor je zelfvertrouwen. En dat is, hoe belachelijk dat ook is, maar dat is gewoon zo. Ja. Want dan opeens beginnen mensen naar u te kijken van, ah, ze kan het toch. Ze zal toch wel iets goed gedaan hebben.
Ja.
En eigenlijk mag zoiets niet impact hebben op hoe je voelt. En daar is opvoeding speelt daar een enorm belangrijke rol in. Hè.
Ja. Ja, want allee, ik denk dat er heel veel ook jonge dames zijn. Hè, want dat vind ik nu leuk dat we ook nog eens een dame op de podcast hebben die wel zotte ideeën en zo hebben. Maar wat het toch zo... Ja, je zit nog jong en zou je dat wel doen? En zou je niet gewoon voor een baas gaan werken? En,
ja, is ook zo.
Hè, dus, en dat daar... Allee, dat hoop ik ook met deze podcast van... Allee, kijk eens, jij zit ook begonnen als kleuterleidster. Hè? Allee, je hebt ondertussen zo'n imperium opgebouwd, maar dat is ook niet vanaf dag één. Hè? Mensen denken dat soms, als ze je nu zien misschien. Je bent ook Limburgse jonge ondernemer in 22, denk ik, geweest. Je hebt ook de Livia Award gewonnen. Allee, dat is zo'n die dingen. Dan zien in één keer mensen u.
Ja.
Hè, van, ik wist het wel. Die ken ik nog van vroeger. Ja, maar in het begin is dat niet...
Ik ben eigenlijk al 20 jaar, ruim 20 jaar bezig. Hè?
Ja.
En 22, dat is een aantal jaar geleden. Dus je moet niet... Ik heb zoveel jaar geen erkenning gehad. En ergens... Soms zeg ik, ik heb dat niet nodig, die erkenning. Maar dat is eigenlijk bullshit. Want eigenlijk heeft iedereen dat nodig. Iedereen heeft dat schouderklopje nodig. En nu ik ze gehad heb, nu heb ik ze echt niet meer nodig. Maar ik had toch wel op mijn carrièrepad op een gegeven moment wel... Ik had zo precies toch wel in het hele ondernemerswereldje toch wel zo dat klein duwke nodig om serieus genomen te worden.
Ja.
En dan is dat ook wel een katalysator voor de dingen die je doet. En ik denk helemaal niet graag zo in vakjes, maar man versus vrouw, er is toch nog een hele weg te gaan. We zijn al heel ver gekomen, vind ik, in dat gelijk stemmen, maar het is toch nog wel een redelijke weg te gaan. En bij de jongeren vind ik dat al veel meer gelijk. Maar als je ziet bij een generatie die ouder is, daar word je toch nog soms als het meisje of de vrouw bekeken.
Ja.
Ook lezingen en zo, hè, of een raden van advies. Er wordt altijd, soms word ik dan gevraagd voor dingen, dan denk ik, is dat omdat ik een vrouw ben of is dat omdat ik wat ik doe? Dat is, vaak zijn er plekjes die ingenomen moeten worden omdat ze een vrouw nodig hebben.
Ja, omdat ze een quota moeten halen. Dat is wel jammer eigenlijk.
Ja,
hè?
Maar dat is nog wel, vind ik, hoe de wereld redelijk werkt.
Ja.
Maar goed, we zijn wel in de positieve zin aan het... Maar goed, ja.
Ja, het is nog steeds door een door mannen gedomineerde ondernemerswereld een beetje. Hè? En ik denk net door figuren zoals u te hebben, die ondernemerschap ook mee representeren voor... Dat al heel mooi is en dat je er ook mee een beetje durft naar buiten te komen. Hè? Mm-hmm. Je had ook perfect kunnen zeggen, die award, ik doe er allemaal niet aan mee.
Mm-hmm.
Ik zit op mijn kantoor en ik run mijn zaken hier. Mm-hmm. Maar ik heb niet echt de nood om te gaan vloggen, om op Instagram, mm-hmm. om echt een personal brand en zo te creëren. Hè? Zo zijn er ook,
zeker.
Veronderstel ik. Hè? Dus, mm-hmm. Dus dat vind ik heel leuk. Ik hoor dan, je hebt eerst die freelance kant. Dan gaat je een winkel openen. Was dat een grote stap? Want ik denk, was die ook niet in Hasselt dan?
Ja, was inderdaad in Hasselt. Dat was wel... Ik denk voor buitenstaanders dat een grote stap is. Voor mij was dat een vrij logische stap. Mm-hmm. Omdat ik die eindconsument wou bereiken. Ik wou de gewone vrouw die nood had aan, die wou ik bereiken. En dat kon ik niet zonder een echt punt waar die naartoe konden komen. Dat was heel moeilijk, want ik moest, het is wat ik zei, horeca bijdoen en freelancen om alles te kunnen betalen. Dus eigenlijk, als je het echt heel nuchter bekijkt, was dat dat was eigenlijk helemaal niet zo'n zakelijke, slimme beslissing. Mm-hmm. Langs de andere kant ook weer wel, want daar heb je een basis gelegd, ook weer voor de rest. Dus dat was wel een boeiende periode, moet ik zeggen, ja.
Ja, want langs de ene kant kun je denken, in Hasselt waarschijnlijk een winkelpand huren of kopen of zo. Dat is niet om mee te lachen.
Ik weet dat €2000 huur was toen.
Ja.
Maar dat is ook alweer 15 jaar geleden. Dat is veel geld met lippenstiften, hè. Van €20, hè. Dan moet je er veel verkopen, hè.
Klopt, en het is dan ook gegaan naar een fysiek punt, dus daar moet ook altijd iemand zijn of zo. Hè. Je zat dan ook nog te freelancen, dus ik denk al zomaar van waarschijnlijk kun je daar niet heel de dag gaan staan, dus moest je ook dan iemand gaan zoeken die op bepaalde momenten van de dag daar in de winkel ging staan. Hoe is dat zo verlopen?
Mijn allereerste werknemster was iemand op leercontract. Zij heeft 7 jaar bij mij gewerkt. Dat was heel, heel fijn. Achteraf is dat meisje haar eigen verhaal gaan schrijven. Is logisch, denk ik, ook als je van je 15e begint ergens. Ja. Maar dat was ook wel fijn. En daar zag je ook weer zo dat aanleren aan anderen. Ik doe dat wel heel graag. Mm-hmm. Dus ik heb die echt opgeleid tot schoonheidsspecialist, make-up artist. Okay. Die doet het nu ook heel goed. En ben ik ook altijd heel fier dat ze het zo goed doet. En dat was ook betaalbaar. Dat kon ook... je weet, een leercontract is natuurlijk niet zo duur als een... iemand fulltime op de payroll. En dan zo ben ik daarin gegroeid en dan kregen ze een stagiaire bij. En zo kon ik dat toch wel een beetje betalen.
Mm-hmm.
Tot dan een jaar later heb ik dan de eerste echte werknemster aangenomen erbij. En zo, stilletjes aan. Hè. Maar of dat heel goed onderbouwd was, of ik dat kon betalen, nee. Ik dacht altijd van, we zijn met meer, dus we kunnen misschien, dan komen er meer klanten, meer omzet. Goed, dat lukte wel. En eigenlijk is dat altijd zo heel goed uitgekomen. Ik denk ook altijd, als je daar mindset erop zet, ik ga ervoor, dan lukt dat.
Ja.
Wat kan er gebeuren? Ja, dan moest ik ze laten gaan en dat is het slechtste geval, hè.
Mm-hmm. Klopt.
Ja.
Maar het is eigenlijk, ik herken het, hè, want als je dat puur dan op de cijfers bekijkt, van stel dat jij op een maand €2000 winst overhoudt, dan denk je om een duur, nu kan ik misschien iemand gaan zoeken, kan ik iemand gaan aannemen. Ja, dan in één keer is die €2000 weg, schiet er niks meer over. Mm-hmm. Maar dan denk je, maar die moet nog eerst opgeleid worden. Yeah. Dus dat duurt ook altijd een periode, dat die gaan renderen. En dan komt hij erachter van, om evenveel over te houden, moeten we in één keer als uw marges hetzelfde blijven, uw omzet in één keer verdubbelen. En om meer over te houden, dan moet je dan meer dan verdubbelen. Ja. Dus dan die hards, die cijfers, dat is wel, die zijn wel hard. Hè? Daar moet als je met echt vast personeel op de payroll begint.
Dat is ook zo. En dat zijn risico's, maar ik ben van instelling... 80% zeker moet ik zijn dat het oké komt. En dan doe ik het ook gewoon. Het moet niet perfect zijn. Je kunt niet 100% zeker zijn van iets. Nee. Dat gaat niet. Er zijn zoveel factoren extern waar je geen impact op hebt. En je moet op een gegeven moment gewoon springen. Hè.
Mm-hmm.
En dat is ook altijd mijn methodiek geweest naar mensen. Ik heb die dingen laten doen op het werk. technieken, behandelingen, waarvan ik wist van, ze gaan dat kunnen, maar ze doen dat nu nog niet 100%, maar ze doen dat 80%. Hè. En dan duwde ik ze letterlijk zo in het water van, oké, nu gaat je het doen. En dan waren die kwaad op mij. Hè. Ze zeiden, kan dat niet, kan dat niet, dat gaat niet goed zijn. Ik zeg, doe dat gewoon. En achteraf waren die zo blij van, ik had echt dat duwke nodig.
Ja.
Maar ja, ik denk dat dat ook een... dat dat gewoon een instelling is, een mindset van hoe je onderneemt.
Mm-hmm. En hoe was uw winkel dan ingedeeld? Wart jij er dan nog heel de dag aanwezig? Of deed jij dan een specifieke tak van de winkel?
In het begin inderdaad. Ik had echt winkel, shop. Mm-hmm. En dan hadden we achterin hadden wij behandelruimte, waar we ook behandelingen deden. We waren vooral gespecialiseerd in echt dat make-up advies. Als je nu in de winkelstraten loopt... Dan zit je zo de Mac en de Kiko, de heel grote merken. Dat was er toen eigenlijk nog helemaal niet. Dus wij waren de enigen die echt advies gaven over hoe moet ik mij nu opmaken. En dan uit dat voortgaande is Blush eigenlijk gegroeid. Mm-hmm. Mensen die zeiden van, ja, ik wil eigenlijk meer dan enkel voor mijzelf dat leren. Ik wil dat ook leren toepassen op anderen. En dan ben ik opleidingen beginnen te geven. Zo is dat dus gegroeid.
Ja.
Als was, basis,
Dan was het ook heel logisch waarschijnlijk, want je ging die opleidingen geven. Mm-hmm. Maar mensen wouden dat dan als freelancer of misschien in de toekomst gaan doen. Maar die hadden natuurlijk ook weer producten nodig.
Voilà,
dus dat hield eigenlijk elkaar dan mooi in stand.
Ja, en dat is wat je in het begin zei in je intro. Ja. Het werkt wel in een cirkel samen, het is ook zo. Maar de basis van wat ik doe, nog altijd vandaag de dag, is mensen leren hoe ze dingen moeten gebruiken. Mm-hmm. En ik heb daar producten voor.
Ja.
Maar uiteindelijk, de fun ligt niet in het verkopen van een product. De fun ligt voor mij over, ik wil weten hoe ik mijzelf beter in mijn vel moet laten voelen.
Ja.
En dan daarvoor heb ik toevallig producten.
Ja, want sommige mensen zouden kunnen zien, zo'n persoon, er zijn die producten die in de apotheek liggen. Mm-hmm. Hè? Mm-hmm. Maar het is eigenlijk, de basis is van ook die mensen leren. Je kunt wel een product hebben, maar hoe moet je dat gebruiken?
Ja.
Ja, en welke technieken kun je toepassen en zo. Maar dat is wel een groot verschil tussen puur marketing en sales gaan doen om een product te pushen.
Ja.
Of ze ook echt leren van hoe dat product gebruikt wordt. En of dat een goed product is of met wat ze dat kunnen gebruiken.
Ja, het is eigenlijk een beetje zoals koken. Hè?
Ja.
Waarom zijn kookprogramma's immens populair? Dat is een mens... je kunt heel veel dingen doen met een tomaat. Hè?
Mm-hmm. Ja,
ik bedoel, je moet mensen inspireren om dingen op een juiste manier of anders te gaan gebruiken tot je het lekker vindt. Hè? Dat is net hetzelfde verhaal, in principe.
Klopt. Dus dan, je zit dan eerst waarschijnlijk met andere leveranciers voor je producten, andere merken begonnen. Wanneer is zo het punt gekomen van... misschien moeten we eens een keer aan een eigen merk, aan eigen producten gaan denken?
Mm-hmm.
Is dat door een bepaald probleem gekomen of door een vraag? Of hoe is dat precies ontstaan?
Ja, dat is inderdaad zo gegaan. Ik had altijd, hoe meer mensen zich op je stoel kreeg en hoe meer mensen... gemerkte van dat die toch allergisch waren of gevoelig op make-up. Die zeiden, ik vind dat zo mooi, maar ik moet dat echt zo snel mogelijk afdoen, want anders krijg ik buisjes of krijg ik plekken. Of dat jeukt of dat brandt. En ik dacht, dat kan toch niet zijn dat je dan dat gevoel krijgt. Ik wou juist het andere gevoel, dat je top voelde in je vel. En dan opeens dacht ik, dat klopt niet.
Ja.
En dan ben ik begonnen te zoeken. En dat was zo'n helemaal een begin van zo dat natuurlijkere en toch wel terug gaan back to basics gaan van ingrediënten. En ik vond heel weinig. Wat ik vond in de markt, in het natuurlijkere, gezondere segment, zag er helemaal niet mooi uit. Het was echt zo saai en weinig keuze. En ik dacht, daar word ik ook niet gelukkig van. Mm-hmm. Hè? Als ik dan aan de andere kant keek, naar de mooie merken, dat was dan eigenlijk niet zo heel gezond. Die werkte veel met synthetische ingrediënten enzovoort. Wat op zich helemaal niet zo erg is, maar als je een moeilijke huid hebt, of je hebt bijvoorbeeld kanker en mensen die echt chemo ondergaan, die kunnen al niks verdragen. Dan er nog eens zo'n heel hormoonverstoorder op gaan aanbrengen, dat was niet zo'n geweldig idee. Toen dacht ik, die twee combineren, dat zou eigenlijk wel moeten kunnen. Hè.
Mm-hmm.
En dan ben ik zelf naar labo's gestapt, heb ik beurzen gedaan. In Italië is er een heel grote beurs.
Mm-hmm.
Dat is ook het mecca van de beautywereld in de wereld.
Ja.
En dan ben ik echt mijn verhaal gaan vertellen. Dat wil ik doen bij die labo's. kunt je me helpen, maar ik heb geen geld. Ik heb geen geld, dus ja, help mij.
Dat is ook een goede kanttekening. Ja,
ja, ja, ik ben altijd wel heel open en direct geweest en transparant in mijn communicatie, nu nog met andere ondernemers. Nu heb ik echt zoiets, als ik het niet weet, vraag ik het gewoon. Mm-hmm. En ik heb geen verborgen agenda. Ik zal nooit in een gesprek zitten dat ik de achters van mijn tong niet laat zien. Ik heb zoiets van, heb ik geen tijd voor in gezinnen.
Ja.
En dan heb ik er een paar labo's gehad in de tijd. Die zeiden, ik geloof wel in dat meisje. En ik moet lachen eigenlijk, want met kerst laatst stuurde nog een van die labo's, waar ik nog altijd mee samenwerk, van, ik weet nog heel goed dat je zoveel jaar geleden naar mij toe kwam als braaf, lief, jong meisje. Mm-hmm. En vroeg van, help mij, ik heb een idee en kijk nu. Dat is zo... Dat onthouden mensen.
Ja,
dat is ook wel een tip dat ik zo aan elke ondernemer, jong, oud, zeg van, zij het gewoon eerlijk en transparant. Wat kan er gebeuren? Ze met uw idee gaan lopen? Ja, goed. Ik heb ook nooit bang. Ik heb ook zoiets van concurrentie. Ja, dat is er niet. Voor elk product is er een bepaalde consument. Mm-hmm. Je trekt toch naar waar je goed mee voelt en waar je mee vereenzelvigt. Dus,
ja. Ja, maar ik hoor die tip, die transparantie. Hè, en je nergens ook zo moeten afvragen van, kan ik dit wel zeggen? Want ik heb misschien tegen... Dat kost ook volgens mij heel veel energie, want dan blijven die achtervolgen. Hè?
Dat is ook zo.
En ik denk dat er niks zo mooi is als die partners of die leveranciers die dan net u nog kennen van, mm-hmm. Hey, die struggle en dat je geen grote zak geld had.
Mm-hmm.
Maar dan achteraf wel heel dat traject mm-hmm. met die kunnen meemaken. Oké, dat is misschien een bepaald type leverancier wel. Hè, die daarin gelooft in het begin.
Ja,
er zijn er ook veel.
We zijn een mensenbusiness. Ja. Hè? Je moet gewoon mensen hebben die in u geloven. En, je moet ook andere mensen vertrouwen. En mm-hmm. als je die twee parameters in acht houdt, dan gaat je weg echt wel vooruit. Hè? En je gaat ook teleurgesteld worden. Want door ik heb heel vaak al gehad door mijn openhartigheid dat mensen daar misbruik van maken, dat ze dat achteraf tegen u gebruiken. En dan denk ik, maar toch, er is zo'n boek, hè? De meeste mensen deugen. Ik weet niet of je hem al eens gelezen hebt. Het is wel zo. De fout van die 95% van de mensen zijn echt heel integer oké en willen het goed in anderen ook zien. Mm-hmm. En goed, die 5% gaat je tegenkomen, die kom je sowieso tegen.
Ja.
Dus ja.
Ja. Ja, ja, en dan inderdaad, er zijn twee benaderingen. Oftewel, gaat iedereen een beetje beginnen wantrouwen en ik ga mm-hmm. tegen niemand het achterste van mijn tong laten zien. Of inderdaad gewoon beseffen van oké, die zitten erbij, grote appels zullen er altijd zijn.
Dat is ook zo.
Maar waarom is misschien die mooie appel, moet ik daar niet direct of niet transparant tegen zijn, omdat die misschien een mm-hmm. rotte appel zou kunnen zijn? Ja, dat vind ik wel een mooie benadering.
Daar heb ik geen tijd voor. Ik heb daar ook geen zin in. Zo.
Nee.
En ik denk wel een beetje mijn geluk is in mindset, dat is ook zelf relativeren, alles met een korrel zout nemen. Ja. Als ik vaak zie hoe mensen vast blijven zitten in gedachten en dingen niet doen in ondernemerschap, omdat ze denken aan alles wat zou kunnen mislopen, dan mis je veel, hoor.
Ja.
Dan mis je veel.
Ja, want dat viel me meteen op. Van, je komt hier aan en je zit wel nog luchtig, je zit nog fris. Er zijn heel veel ondernemers, denk ik, die op uw niveau presteren. Die zijn helemaal niet meer zo...
Ja, vind ik jammer. Dan
fris
ik
en fruitig. En, Nee, dat is toch iets, denk ik, waar dat jij heel bewust ook, of misschien zelfs onbewust, mee bezig bent.
Ik heb het onbewust, maar ik aanvaard het nu al bewust. Ik ben er ook al dankbaar voor.
Ja.
Want ik weet hoe moeilijk je je eigen maakt als je overspeculeert.
Mm-hmm. Ja.
En dat wil niet zeggen dat ik nergens een probleem in zie. Want ik zie zeker de problemen. Maar ik los ze gewoon heel snel op.
Ja.
Probeer ze tenminste op te lossen. Ja, en het hoort er ook een beetje bij, hè.
Mm-hmm.
Het is soms shit, hè.
Ja. Ja.
En dan moet je dat oplossen. Gaat je dan zeggen, arme ik, waarom overkomt mij dat nu? Dus, dat is nu al zoveel achter elkaar. We hebben dat ook, hè.
Mm-hmm. Ja.
We hebben ook mensen die weggaan en dan, of mensen die we moeten laten gaan. En dan valt daar weer zo'n stuk werk binnen anderen. En dan wordt die moeilijk omdat het te veel is. Dat zijn dingen die gebeuren. Hè?
Ja.
Ja, of een belastingscontrole. Dat gebeurt. Hè?
Ja, dat hoort erbij. Ja, en dat is nooit op het juiste moment. Ja.
Dat is niet plezant, maar dat is zo.
Ja, inderdaad. Dus ik kan dus heel graag in op ik hoor dan uw product. Je begint dan met naar de grootste beurzen te gaan. Je vindt dan op een gegeven moment... waarschijnlijk dat is ook zo... mensen denken van, ja, maar ja, gaat je daar wel iemand vinden dan? Maar het is zo een beetje een trucje. Je moet x aantal mensen bezoeken of met x aantal mensen spreken. En dan, hoe meer dat je er ziet, zal er uiteindelijk hopelijk wel eentje zijn die toch ergens iets in je ziet.
Tuurlijk, gaat altijd iemand zijn. Ja. Je moet gewoon volhouden. Mm-hmm. En, lijkt je het juist al zegt, ofwel gaat je er naartoe van, goh, ik ga niemand vinden. Ofwel gaat je er naartoe, lijkt mij, ja, ik ga iemand vinden. Hè?
Er moet iemand zijn.
Dat kan niet zijn ja. dat er niemand is. En eigenlijk gaat dat snel. Hè?
Ja.
Maar je moet gewoon niet bang zijn van nee. Toen wij pas begonnen, toen het product er was en we gingen naar die apothekers. Ik heb een jaar gedaan om 10 apothekers te overtuigen. Hè? Maar dan waren er wel 10 die zeiden, die kochten geen sans-persaud. Hè? Die kochten gewoon het geloof in mij. Die zeiden, we gaan haar een kans geven.
Ja.
En dat zijn nog altijd ons trouwste klanten. En dat, ja. Ja. Maar je moet wel tegen nee kunnen. Als je al van de eerste nee denkt, ziet je, ik zei het nog, hè. Ik
wist
het,
lukken.
Hè. Dat gaat niet lukken. Ja, dat gaat niet lukken, nee.
Nee, klopt. Want hoe moet ik dat dan zien? Is dat van, je vindt een leverancier en je zegt van, ik wil dit en dit en dit hebben. En zoveel weken later wordt er in één keer een palet geleverd, of nee?
Ja, dat is wel een goede vraag, eigenlijk, want ik denk dat veel mensen dat niet weten. Hè?
Nee.
Ja, hoe werkt dan cosmetica? Eigenlijk zit je met een labo en dan geef je die een briefing. En een briefing kan zijn, bij mijn geval was dat, ik wil eigenlijk een goede performance, want je wilt dat het product werkt. Mm-hmm. Maar ik wil ook zo weinig mogelijk synthetische ingrediënten erin. En ik wil ook geen hormoonverstoorders en zo erin, want je hebt... Je brengt dat aan op je huid, het brengt in je bloedbaan, kan vaak wel wat doen, zeker bij vrouwen. Dat is wat je doet. Hè. Je hebt wel wat opzoekwerk, je weet wel welke ingrediënten enzovoort. Dat was mijn initiële briefing. En dan gaan die aan de slag. En op basis van wetenschap, wat ze kunnen, welke ingrediënten ze kunnen vervangen door betere ingrediënten, krijg je dan formules. En die formules moet je dan gaan uittesten. Zelf gaan onderzoeken. En dat is heel veel, in mijn geval is dat heel veel zelfstudie geweest, want er waren nog geen dingen. Ondertussen hebben wij Bob, die is productontwikkelaar bij ons, die is nu aan de hogeschool een extra opleiding aan het volgen, waar wel cosmetoloog, waar wel heel veel info te vinden is. Maar uiteindelijk werkt dat zo. Als je dan zit je in een testfase, zit je maanden verder, hoort. Dat gaat echt niet zo heel simpel. Nee. Als de formule klaar is, dan gaat dat in productie. Maar je hebt ook nog de tussenfase, je verpakking moet gaan zoeken. Dat moet gaan getest worden. Past dat wel in die verpakking? Schift dat niet? Gaat dat goed samenwerken? Dat zijn allemaal testen, dat is ook weer eens 3-4 maanden.
Mm-hmm.
En dan gaat dat pas in productie. Dus op het moment dat je start tot een afgewerkt product, ben je gemakkelijk 1,5 jaar verder.
Oké.
Gemakkelijk.
Ja.
En daar zit dan ook weer de bottleneck van cash. Hè?
Ik hoor het al. Ja.
ik heb heel veel geluk gehad, zoals in het begin, dat ik labo's had die de ontwikkeling op zich hebben genomen.
Oké.
De basisontwikkeling op zich genomen hebben. Die zeiden van, kijk, als je in productie gaat, dan rekenen we wel aan. Dat is een enorm voordeel geweest.
Mm-hmm.
Maar dat is ook weer door die contacten en door het gewoon eerlijk te zeggen. Hè. Ik heb geen geld, help mij.
Ja.
Die dan, op het moment dat ze in productie gaan, moet je beginnen een voorschot te betalen. En dan 9 maanden later heb je het pas.
Mm-hmm.
Dus dat is wel wat impact. En dan begin je met 1 product en 2. En zo gaat je elke keer. En zo zijn wij eigenlijk opgebouwd. Want ons eerste displaytje, dat waren maar 6 verschillende producten. Dat was bijna niks.
Ja.
Dus hebben we 150 producten.
Bye. Ja. Dus het is elke keer ook weer een heel proces om een nieuw product waarschijnlijk op de markt te brengen. Hè?
Ja.
En ik hoor je dan, eerst het displaytje, 6 producten. Ik weet dat je dat toen je voor de eerste keer hebt horen spreken over je ondernemerschap. Van, kunt je ons eens meenemen, hoe zet je dat? Je had je product of gaat samples veronderstel ik?
Mm-hmm.
En dacht je toen... mijn eerste redenering zou zijn, waar verkopen ze cosmetica? En dan was ik aan het denken, bij die grote, de IC Paris en de wat is het allemaal, de Douglas en de... Was het dan voor u heel logisch om te zeggen van, ik ga apotheken beginnen te benaderen? Of heb je ook geprobeerd dan bij die grote ketens? Of hoe heb je dat gezien toen?
Nee, ja, waarom heb ik gekozen voor die apotheken? Omdat ik ook in die markt zat van, ik wil die huiden verbeteren. Ik wil mensen die bijna niks meer kunnen gebruiken, wel iets kunnen bieden. Okay. En dan zat ik al heel snel in die markt.
Okay.
Plus de kracht van, ik vind het advies van de apotheker van vandaag ook nog, en zeker toen, heel belangrijk. Dat is wel een persoon die het juiste advies kan geven aan de persoon die voor hen staat, die een probleem heeft.
Ja.
Dat heb je natuurlijk niet en minder in een grotere keten bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Dat vond ik wel een enorme meerwaarde. Dat is nu nog altijd, als je kijkt ons business, we zijn zeer online visibel, maar onze omzet ligt offline in die apotheek.
Ja.
We hebben natuurlijk een webshop. Maar dat is niet heel, dat is verwaarloosbaar in vergelijking met de apotheek, de omzet in de apotheek.
Ja.
Dat wil ook gewoon zeggen dat businessmodel wel klopte, omdat mensen willen iets zien, het juiste advies van een persoon die ze vertrouwen, want uw apotheek is vaak een vertrouwenspersoon. Ja. Je wisselt niet. De meeste mensen blijven ook gaan altijd naar dezelfde apotheek. Dat is hetzelfde als dezelfde dokter. Dat is een beetje hetzelfde verhaal.
Ja, klopt.
Dus vandaar de link met gezondheid en dan het adviserende. Daarom is de keuze apotheek. Maar ik wist dat dat wel een moeilijke keuze was, want dat is niet convenient. Je gaat niet shoppen in een apotheek.
Nee,
dat doet je niet. Maar ondertussen, en dat was ook een stukje van mijn visie, ik wou toch wel een stukje retail gaan brengen in die apotheek, omdat ik zag dat de markt toch wel aan het veranderen is.
Want ik vind dat heel zot. Ja, nu zie je in de apotheek wel wat andere producten buiten de medicatie op voorschrift. Maar was dat toen jij begon? Ik weet niet welk jaar dat we dan precies zetten.
2016 was mijn product op de markt.
Ja, was dat toen heel gebruikelijk om make-up in de apotheek te gaan? Nee, toch?
Absoluut niet.
Nee.
Want dat is ook het was ook het eerste wat apothekers tegen mij zeiden. Als ik kwam, ik ga geen make-up meer kopen of hier zetten. Ik heb dat eens gedaan en dat is een verliespost. Dat is een slapende stok. Niemand komt dat hier kopen.
Mm-hmm.
Ik heb wel nodig een mascara aan een basisproduct, maar niet aan een heel gamma.
Ja.
En dat was ook zo in die tijd. Daar hadden ze echt 100% gelijk in.
Mm-hmm.
En daarom ook die visie, ik zei van maar ik wil leren hoe mensen dat gebruiken. Als ik je nu leer hoe jij moet adviseren, als ik je nu af en toe een visagiste stuur die hier een workshop komt geven voor uw patiënten, want we zitten daar natuurlijk met een patiënt, niet met een klant, dat is ook een groot verschil.
Ja.
Ondertussen heeft een apotheek patiënten en klanten.
Ja.
Dat is wat er veranderd is. Maar dat is wat ik ook aanvoelde, van zo gaat de markt gaan veranderen. En ik denk dat dat heel belangrijk is als ondernemer, dat je heel ver kijkt. Hoe gaat het marktsegment zijn van de toekomst?
Ja.
En als je nu vergelijkt de apotheek van vandaag en de apotheek van 7 jaar geleden, iedereen is aan verbouwen. Iedereen is veel meer plaatsen voorzien voor cosmetica, maar ook voedingssupplementen, sportmiddelen, brillen. Hoeveel brillen zie ik ondertussen in de apotheek? Hè?
Mm-hmm.
Dus het is echt wel een winkel aan het worden met het stuk echt apotheek en medicatie.
Ja.
Omdat die mensen ook moeten overleven. Hè?
Ja, klopt.
De wetgeving verandert constant, voor hun ook. Dus het is wel een heel groot stuk van hun omzet.
Mm-hmm.
En nu loopt dat wel, die make-up.
Ja.
En dan zit je natuurlijk concurrenten, conculega's, daar ook op inzetten.
Mm-hmm.
En de grote merken. Maar ik hoop wel dat we ons plaats goed kunnen houden door de meerwaarde die we bieden met al het advies en met mensen blij maken. En niet alleen ongezonde huiden iets geven, maar ook mensen die bewust een gezonde huid hebben en die zeggen, ik wil dat zo houden.
Mm-hmm. Ja, en ik vind dat een heel... dat is bijna zo... Je had precies zo'n glazen bol van, ik zie dat de markt hier wel... Maar dat is ook natuurlijk uw ervaring. Je hebt heel lang in die beauty sector al bezig geweest. Hè? Dat bleek dan achteraf gezien. Maar op dat moment was dat waarschijnlijk van veel nee's en weinig ja's. Maar achteraf gezien bleek dat dan wel een hit te zijn.
Ja.
Hoe heb je dat toen ervaren? Want je zei, de meesten zaten daar niet op te wachten. Ik kan me voorstellen, je zit daar in 2016, je hebt die product, je hebt daar al een hoop geld in geïnvesteerd. Maar je moet er nog een afzetmarkt voor vinden.
Mm-hmm.
Hoe ging je dat aanpakken? Want ik veronderstel, vandaag de dag, er zijn veel jongeren die best wel moeite hebben met een keer de telefoon te pakken, of een keer langs te gaan. Dat is allemaal een drempel. Hoe heb je dat in het begin gedaan?
Ja, je moet, dat is die mindset, hè. Je moet weten dat je een nee gaat krijgen. Hè. Mm-hmm. Maar je moet gaan voor de ja, je moet blijven volhouden daarin. Vertrouwen krijgen van die klant. En ook gewoon echt doen wat je zegt. Als je zegt, ik ga je helpen om hier op die sell-out te gaan werken. Ik ben daar ook gaan staan, klanten gaan opmaken daar.
Oké,
ja. Ondertussen doen wij 2500 workshops per jaar in die Belgische apotheek.
Ja.
Dat is puur op... wij hebben daar een team van 10 make-up artists op zitten. Dat is een hele grote investering, maar eigenlijk is het verwaarloosbaar in vergelijking met hoe je zorgt dat die producten ook verkopen voor die apotheek. Want die apotheek heeft... Je zit echt niet het enige merk. Hè, we staan er tussen de zoveel.
Ja.
Het oprecht willen helpen om er iets van te maken. En als je zegt, ik ga dat doen, moet je dat ook gewoon doen. En dat is heel belangrijk. Je hebt altijd die drive van die eerste sales en die kick van, oh, ik heb verkocht. Mm-hmm. Maar dan begint het pas. Hè.
Ja.
Ja, dan moet je het ook gaan... Ja, het is die sell-in, dat is niet zo heel moeilijk. Maar helpen om een goede sell-out te creëren, dat is de win-win.
Ja.
Ik denk dat dat een belangrijk stuk is. En die glazen bol, ja, ik denk dat dat gewoon gezond boerenverstand is.
Mm-hmm.
Kijken hoe gaat de wereld veranderen.
Ja.
En dat is gewoon door met mensen te praten. Hoe denken mensen? Hoe staan ze in het leven? Wat is voor hun belangrijk? Je ziet dat nu ook zo na COVID. Ik wist dat de wereld zo ging veranderen. Ik zeg, we gaan veel meer gaan naar echt. We zitten zo in Instagram. Alles is fake. Sociaal contact is ons toen afgenomen. We zitten heel achter dat schermpje. We snakken echt naar echtheid. Naar wel samen zijn, maar eerlijk zijn. Die authenticiteit, het meest misbruikte woord ever. Maar als je echt voelt wat die authenticiteit is, dat is hoe de wereld gaat draaien. De winkel gaat blijven bestaan, de offline winkel. We willen contact, waarom zitten de restaurants vol, de cinemas vol, concerten vol? We willen beleving, we willen waarde voor ons geld. Maar we gaan wel minder consumeren. Want dat geloof ik wel. We gaan minder wegwerpspullen kopen. Heb ik dat wel echt nodig? Dat is de vraag die we ons gaan stellen. En we gaan meer uitgeven aan herinneringen.
Ja, meer die ervaringen terug opzoeken.
Ja, en ik denk, als je... Daar durft u zelf afvragen. En je hebt een beetje geluk dat je dan juist zit. En je hebt goed gegokt. Ja, dan is dat misschien de glazen bol, hè?
Ja, dat klopt. Maar ik denk dat misschien toch weer ook zo dat... Ja, gelijk dat je zei, die horeca-ervaring. En met veel mensen babbelen. En ook weten wat er in de wereld speelt, hè? Je kunt ook als ondernemer... Het kan een hele lonely road zijn. En je kunt altijd... op je kantoortje blijven zitten. Ze zijn er ook bepaalde Amerikanen die dat heel groot hebben gemaakt. Maar ja, langs de andere kant, het grootste deel van de bedrijven, dat gaat nog steeds om mensen. Dat gaat nog steeds om dienst of producten voor mensen.
Mm-hmm.
Dus dat toch, dat buiten komen, die social skills, ook belangrijk. Hè?
Super belangrijk. Want uiteindelijk bij ons ook, we hebben een heel groot marketingteam. En marketing werkt altijd nauw samen met sales, dat weet je. Sales die komt elke dag in contact met die klant, met het probleem van de klant. Wat doen we goed, wat doen we niet goed?
Ja.
Die krijgen soms echt die bagger over hun. En dan zeg ik tegen marketing, jullie moeten echt verplicht 1 keer per maand gewoon de baan op en met ons klanten gaan praten. Hoe kun je nu problemen gaan oplossen als je eigenlijk niet voelt wat het probleem is.
Ja.
Ga zelf naar een workshop, ga naar een apotheek, spring binnen, kijk naar die display. Was goed, was niet goed. Kijk waar die apotheker tegenaan loopt met ons product of met ons bedrijf. En dat is dan zie ik ze zo kijken van, zegt ze, ik zeg ja, maar ja. En dan doen ze dat en dan zeggen ze ja, het is waar.
Ja.
Die gaan ondertussen nu mee naar beurzen. Want hoe kun je je werk goed doen? Marketing is voor uw eindconsument en voor uw B2B-klant. Hè. Dus je moet die kennen. Als je klant niet goed kent, dan heeft dat helemaal geen zin.
Mm-hmm. Ja, dus ik zie er eigenlijk een hele mooie tandem tussen. Het is niet alleen, jij levert aan de apotheek en trekken we planner maar mee, want onze factuur is betaald. Mm-hmm. En zoals ze eerder aangaven, zij blijven er misschien mee zitten. Nee, er zit dan ook die opleidingen, die workshops.
Mm-hmm.
Zelfs als mama vanmorgen, toen ik zei wie dat er kwam, die kende zo'n persoon van de KVLV.
Voilà.
Dus ik dacht van, die zit overal met haar workshops. Mm-hmm. En zelfs hier in het dorp, denk ik, dat ze het in de apotheek hebben liggen. Dat ik het wel eens heb gezien zo. Yeah. Ik vind dat een hele mooie benadering in een toch heel digitaal tijdperk, waar iedereen zo'n beetje tijdens COVID ging zeggen, oh, je moet de webshop hebben en de webshop is het heilige. En voor de rest wil je al die fysieke locaties allemaal buiten en alleen nog pakketjes gaan pushen. Maar daar zijn ze toch ook zo'n beetje van teruggekomen, heb ik de indruk.
Ja, ik zie een mix. Hè. Allee, ik weet niet of je Birkenstock, hè, die is ook zo. Die hebben een leven, hun zakelijk leven opgebouwd met retailers, hè, schoenenwinkels, waar ze hun schoenen in verkochten. En dan nu zijn die dat helemaal terugschroeven. Enkel naar een online verhaal aan het gaan. Aan hun eigen winkels. Dus dat zijn er natuurlijk een pak minder. Hè. En dat vind ik dan zo... jammer.
Mm-hmm.
Ik ken niet, dat is mijn persoonlijke mening, want die doen het veel beter dan ons natuurlijk en die zullen hun reden wel hebben om dat te doen. Maar dan denk ik, goh, je hebt zoveel retailers, gebruik kan ik niet zeggen, maar ja, je hebt dat is een beetje dat verloochenen. Ik vind dat een zware zakelijke beslissing voor zo'n merk. Ze zullen zeker een reden hebben en ik allee, zakelijk en als ondernemer begrijp ik dat ergens ook wel. Maar langs de andere kant, dat is niet ons businessmodel. Ik denk dat je in een omnichannel nog altijd het meeste succes hebt, dat je en moet doen. Dat is ook het meest logische voor die eindconsument. Dat product moet makkelijk toegankelijk zijn. En ja, je moet dat kunnen passen. Je moet dat kunnen voelen. Je moet dat eens kunnen zien. Ja. Plus aan die kracht van dat advies van die apotheek in mijn geval. Dat is wel het model waar ik het meeste in geloof in de markt van dit moment.
Ja. Want je zit echt het voorbeeld van Omnichannel. Hè. Ik ging je merk opzoeken. Ik zie u, als ik op internet gewoon uw merknaam google, ik kom uw eigen website tegen, hè, wat dan ook een volledige webshop is. Maar ik kom ook apotheken tegen die het aanbieden. Ik kom u... even goed op de grote, hoe zeg je dat? De gezondheidswebsites, de hele grote platformen, zeg maar, kom ik u online tegen. Even goed op de Bol. En ondertussen zit je ook op YouTube al 7 jaar geleden. Op Instagram heel actief. In de netwerk, de werkgeversorganisaties, op de awards. Ik dacht echt van, hoe kan het dat je overal... je zit bijna overal aanwezig, echt. Hè? En dat... Yeah. Is dat een heel bewuste keuze geweest ook om daar allemaal op in te zetten dan?
Ja, we zijn strategisch. We maken elk jaar ons concreet strategisch plan op.
Mm-hmm.
We hebben nu een verhaal geschreven wat we van lokaal naar internationaal gaan.
Okay,
dus met I'm Clean en zo, de Amazon en zo komt er ook aan. We gaan daar volgende maand mee live. Maar dan is dat ook heel strategisch een keuze. Hè? Dan gaan we daarvoor met onze 6, 7... 8 misschien mee live. Zeker nooit met ons volledig gamma.
Mm-hmm.
Maar gewoon om de eerste te zijn als merk, om daar ook aanwezig op te zijn. En niet dat een tussenpersoon dat daarop gaat zijn, want dan kun je merk ook niet meer beschermen.
Nee.
Een Bol naar hetzelfde in Nederland, daar moet je gewoon aanwezig op zijn. Mm-hmm. En dat is niet om ons fysieke winkels de duvel aan te doen.
Ja.
Want het gaat niet over die hoeveelheid verkoop wat je daarop hebt, want dat valt wel allemaal mee. Maar het gaat wel over die convenience voor die eindconsument.
Ja.
Like gezegd, ik zoek een merk op, ik ga googlen. Uw eigen website gaat niet meer als eerste komen.
Nee,
hè? Bol en Amazon, dat zijn degene... De mensen gaan op marketplaces gaan zoeken naar info. Klopt. Niet meer op Google. Ja. Dat is hoe de wereld gaat gaan. En als je daar dan niet bent met je merken, dan lijkt het precies of je niet credibel bent. Dat is dan... bestaat dat merk wel? Is dat wel goed?
Ja.
Terwijl, dat is eigenlijk onlogisch, hè? Maar zo werkt het wel. Mm-hmm. Terwijl ons businessmodel echt is om offline enorme impact te gaan maken, samen met retailers.
Mm-hmm.
Maar je moet wel aanwezig zijn op die kanalen.
Dat is denk ik zo het zot, en daarom dat ik dat zo benadruk. Veel luisteraars die zullen nu denken, die zit echt zo fysiek in de winkels en workshops en zo, maar ondertussen zit er ook nog een hele tak op het internet achter.
Mm-hmm.
Wat misschien... zoals je zei, niet de grootste percentages van de verkoop zijn, maar je zei het er wel. Hè? En als mensen het ergens gaan zoeken, staat erop, vanzelfsprekend.
Ja.
Hè? Oh, Het is daar overal aanwezig.
Want dat is mensen moeten informatie vinden online. Mm-hmm. En dan moeten ze het gaan kopen. Alleen moeten, hè. Zou ik het fijn vinden dat ze dat gaan kopen in, bij die retailer. Om die ook te gaan steunen. Maar ook omdat ze daar het advies echt goed krijgen. Hè? Maar die info moet er wel zijn. We zitten toch hoeveel uren? 5 uur per dag op een scherm. Hè? Alleen op onze gsm. En dan spreek ik nog niet eens van uw laptop. Dat moet alles, het convenience stuk, vind ik wel heel, heel, heel belangrijk.
Ja.
Dat die cirkel rond is. We hebben nu ook onze eigen app met 100%.
Okay. Ja.
Dat moet kloppen in zijn geheel.
Ja. Ja, je zit overal, hè. Ik wist zelfs niet dat er ook nog een app was. En ik wil nog eens heel rap op I Am Clean gaan inzoomen. Want dat is eigenlijk een recenter merk, denk ik nog.
Ja.
Omdat de focus nog meer op dat ecologische, niet testen op dieren, denk ik dan. Hoe is dat dan ook ontstaan? Is dat een soort van aanvullend dan op zo'n persoon? Of?
Eigenlijk merkten we, I Am Clean is van 2020. Dus volle COVID hebben we dat gelanceerd. En om het verschil uit te leggen, de gemeenschappelijke deler is gezondheid.
Mm-hmm.
Met Saint-Pierre-Saint werken we veel meer op SOS-wallen. Hè? Wat is niet goed voor... Allee, wat helpt mij? Ik heb een huidprobleem, ik heb een cosmetisch probleem, ik wil dat oplossen. I'm Clean is SOS-whales. Dat gaat meer over de natuur, de maatschappij, uw bijdrage daaraan. En daar zetten we bijvoorbeeld heel veel in op hervulbaarheid van producten. Het consuminderen, dat is daar een hele belangrijke. En ook bijvoorbeeld microplastic, er zit heel veel in cosmetica, zijn we ook echt aan bannen. En natuurlijk is een formule nog, of een merk nog nooit 100%. Dat is met zo'n persoon ook niet.
Mm-hmm.
Maar we zijn er wel heel veel, we hebben een blacklist waar we heel veel op werken.
Ja.
Dat stukje innovatie zit daar wel in. Omdat we merkten dat dat een ander soort consument is dan een consument die Saint-Pierre-Saint koopt. Dat probleem is anders. Dat uitgangspunt van hoe ze in de wereld staan is anders.
Ja.
En er was wel nog wel een plek, vond ik, om daar een merk voor te ontwikkelen. En dat hebben we dan ook gedaan. Ja.
Oké, en is die benadering dan... Allez, ik weet het niet. Ja, ik ben niet uw perfecte doelgroep waarschijnlijk. Maar is er dan een... is die benadering dan hetzelfde als ook weer in de apotheken gaan benaderen? Of is dat een heel andere manier?
Ja, we hebben ook heel goed onderzocht van waar koopt die klant.
Mm-hmm.
En die klant koopt echt wel bij die gespecialiseerde retailer die ook dat DNA in zijn zaak heeft.
Okay.
Die ook andere merken heeft zo, die op duurzaamheid enzovoort inwerken. En daar liggen we echt wel meer in de conceptwinkels. Bepaalde bij beauty, skin experten. We hebben zo echt zo winkels die alleen maar die consciousness merken hebben.
Oké. Okay.
Dus dat is
misschien ook weer de consument die... Ja, die minder dan ook op het online en het pakketje is gedeeld, of is dat toch...
Die consument zit eigenlijk meer online, want die zoekt heel veel info op.
Mm-hmm.
Dat is iemand die heel veel info wilt voor ze kopen. Die willen echt zeker zijn van, koop ik hier wel goed, juist? Dus die zit zeker wel veel meer online, dat zien we ook wel.
Ja.
In de cijfers, dat die daar eerst in zoeken. Mm-hmm. Dat is ook iemand die bijvoorbeeld wel naar een Ici Paris gaat, die daar eens gaat kijken, is er naar niks, maar daar vind je op dit moment minder.
Mm-hmm.
Dat is ook iemand die op Amazon kijkt, het vergelijkt. Dus dat is een mix van.
Okay.
Maar die zet zeker niet op dit moment naar de apotheek. Apotheek, daar zit je met held voor jezelf, voor je lichaam, voor je geest. Daar zit je daar meer.
Ja. Dat is misschien ook een iets andere leeftijdsgroep die daar...
Dus inderdaad, je ziet dat wel bij de jongeren, dat veel meer leeft.
Speelt dat meer, ja.
Mijn dochter van 11 ook.
Mm-hmm.
Dat is ook iemand die daar wel... Die zijn ook enerzijds heel beïnvloedbaar door TikTok en dan maken ze opeens nummer uit of het gezond is. Dat is heel raar.
Ja.
Maar langs de andere kant, als ze dan durven zichzelf een vraag stellen, is dat toch wel de vorm van hun bestaan. Zo van, is dat wel gezond en doe ik daar niks slechts mee?
Ja.
Dus dat is een dubbele. Dus die zitten wel inderdaad vrij actief online. Ja. In het
Oké. Okay. En je hebt dan ook nog een volgend project. Ik denk dat dat ook ergens... Is dat een gelijkaardig moment? Ook ergens misschien tijdens corona of net erna? Café Beauté.
Beauté, ja.
Geopend in Hasselt, denk ik, de eerste.
Ja.
Hoe is... Allee, was er dan nog een soort vraag uit de markt? Of want het is weer iets extra?
Ja, nu, Café Botté is eigenlijk voortgegroeid uit mijn eerste winkel die ik had. Mm-hmm. Dat is eigenlijk de vernieuwde versie voor de hedendaagse tijd. Dus dat was al iets wat bestond. Er was al een fan van klanten. Ja. Maar dan hebben we dat in een nieuw jasje gestoken, conceptmatig, om daar ook horeca bij aan te bieden. Ah, ja. Omdat mensen graag, ik wil ze graag die beleving bieden en het volledige verhaal, A tot Z. Ik kan producten kopen, ik kan mij laten behandelen. Mm-hmm. Maar ik kan ook met mijn vriendinnen of mijn vrienden mijn 40ste of 30ste verjaardag komen vieren met een IT bij, om dat volledige verhaal te kunnen brengen.
Okay.
Dus dat is eigenlijk dat verhaal. En dan heb ik het ook echt zo in een pastelkleurig paleis gedoopt, met heel frisse kleuren, omdat ik een enorme believer ben om positiviteit te brengen in mensen hun leven. Mm-hmm. Dat trekt ook aan. Mensen vinden, elke boodschap kun je, hoe slecht ook, kun je positief brengen. Mensen vinden dat veel toffer dan al dat slecht nieuws. En als je dat nieuws kijkt, dan denk je, overdrijf zo allemaal eens niet, denk ik. Elke keer ik er naar kijk.
Ja.
En dat kun je visueel ook, hè, door de juiste kleuren te kiezen.
Ja, absoluut.
Ik hoor dan een happy plek. Dus als je besluit om tijd in je eigen te steken, dan moet dat gewoon een fijne, kleurrijk paleis zijn.
Ja, ik heb toen ook zo met die openingen, zo heb ik het ook zo aan meegekregen. Ja, dat was echt van, dat was precies de nieuwe hotspot op vlak van beauty en wellness en Hasselt dan. Mm-hmm. Ik hoor nu van, het is eigenlijk een soort nieuw gedoopte winkel. Want ik veronderstel, die winkel die is dan op een gegeven moment ook gestopt of verhuisd.
Die is dan
of,
inderdaad verhuisd. Ja. En die is altijd wel blijven bestaan. Okay, die noemde Le Visage helemaal begin. Die is altijd blijven bestaan wel. En dan hebben we op een gegeven moment een makeover gegeven. Nieuw concept. En ik denk dat dat in retail ook belangrijk is. Dat je om de zoveel jaar moet constant je eigen heruitvinden. Hè? Ja. Als ik zie hoe kritisch een consument is en hoe mondig een consument nu is versus 15 jaar geleden. Ik had toen nooit een klachtenmail. Hè? Nooit. Hè? Nu heb ik regelmatig een klachtenmail, wat ik ook heel logisch vind. Mensen leggen de lat hoger. En dat is ook die waarde waar je geeft je geld uit, maar je wilt heel veel waarde. En dat is de taak van een retailer, waardecreatie. Hè?
Ja, klopt. Klopt.
En dan vind ik het heel rechtvaardig als iemand dat vindt dat de waarde niet evenredig is, dat hij dan een klacht stuurt. Maar dat kon je niet inbeelden. 15 jaar geleden durfde, zei nooit iemand iets.
Ja, dat klopt wel. Mensen zijn wel mondiger en zijn allemaal wat minder geduldig. En het moet allemaal snel gaan. En, maar ik hoor dus nu, je hebt eigenlijk 4 takken. Heb je dan op een gegeven moment, want ik veronderstel, Je kon dat waarschijnlijk niet meer vanuit uw living blijven runnen allemaal. Heb je dat dan op een gegeven moment ook zo een stok en dit en dat? Heb je dan een bedrijfspand? Want ik weet eigenlijk niet hoe dat gewerkt.
We zijn eerst begonnen in zo'n ruimte, zo'n bedrijvenpark waar verschillende zaten.
Ja.
Waar we een klein kantoortje van 40 vierkante meter huurden. Okay, zaten wij facturen te maken met ons voeten op de dozen onder de tafel, omdat het overal volgestapeld was. En dan zijn we zo.
Ja.
Elke keer heb ik iets anders gehuurd en dan uiteindelijk heb ik iets gekocht, iets laten bouwen. Gekocht, zitten we ook weer te klein. Hè? Ja. Dat is wat ik zei er straks een keer binnenkwam. Je zit ook al te klein.
Ja.
dat gaat altijd zo blijven.
Ja.
Dat heb ik ook al opgegeven om te denken van nu zitten we goed. Nee, als je groeit, je gaat altijd te klein zitten. Mm-hmm. Maar goed, dat is zo. Hè? Ik zie dat als je te groot zit, is het niet goed. Dan zit je...
Als inderdaad als je denkt, goed, dat is hier veel te groot, dan heb je misschien een ander probleem ook weer. Hè?
Dus ja. Okay. Maar we zijn nu ondertussen met bijna 80 mensen op de payroll.
Amai.
Ja, dat is een groot sales team, groot marketing team. Eigen logistiek doen we ook. Hè? We shippen alles zelf nog.
Ja.
Alle pick and pack doen we allemaal zelf. Dat is ook een groot team. We hebben een sales support team. Dat zijn mensen die... Happy clients noemt dat eigenlijk. Die maken ons klanten blij, hopelijk. Ja, hè? Finance team. Je zit rap hoor. En 80 mensen.
Ja, want ik hoor nu 80 mensen. Hè? Ik kan me voorstellen, de meeste mensen die nu luisteren, je kunt je niet inbeelden hoe een groep van allemaal verschillende karakters en ideeën en soms ook negatievere problemen, dat met zich teweeg brengt. Van, Heeft dat niet heel veel druk of zorgen? Of hoe heb je dat zo voor je eigen ingedeeld, dat je daar toch het overzicht in kunt bewaren?
Ik denk dat dat ook weer voortkomt uit wat ik er straks zei, die bepaalde luchtigheid. En mm-hmm. ik vind leiderschap, dat is al iets wat mij enorm boeit en waar ik ook heel veel waarde aan hecht.
Ja.
Wie ben ik als leider en ja, wie ben ik voor hun? En ik denk dat dat daardoor heel... Dat gaat me gewoon heel goed af. Ik ben mm-hmm. open, eerlijk, transparant, direct. Ik tolereer geen roddels.
Okay,
ik pak dat ook onmiddellijk aan. Als ik merk, als ik voel dat dat is, ik ga daar geen dag over laten gaan. Ik gooi dat in de groep, waardoor er een heel open feedbackcultuur is bij ons. Dat zou nog altijd iets beter kunnen. Dat denk ik dat dat altijd is. Maar dat is wel iets waar we heel bewust mee bezig zijn binnen het bedrijf.
Mm-hmm.
We hebben ook een bedrijfscultuur uitgezet, Regorgeous. Hè. Dat is het overkoepelende verhaal. En daar hangen pijlers onder. Hè. We werken rond good connected, good inspired en good hearted. Dus alles hangt daar rond, maar dat is ook doorleefd. Dat zijn geen woorden.
Ja.
Evaluatiegesprekken worden zo opgebouwd. We hebben interne academies. Wij komen 4 à 5 keer per jaar hebben een volledige dag dat heel bedrijf samenkomt, waar wij op basis van hun feedback lezers uitnodigen, feedbackmomenten doen. Dat is iets wat enorm leeft bij ons.
Ja.
Daar wordt ook aangesproken als de frigo op vrijdag weer uitpult met potjes kaas waar de schimmel op staat. Hè? Want we zijn allemaal vrouwen, maar wij doen dat ook. dan wordt er ook wel van zichzelf uit. Ik moet als leider dan niet gaan zeggen, zeg, ga nu weer eens de frigo uit. Ze spreken elkaar daar wel op aan.
Ja.
En dat is wat je moet krijgen. Heel veel respect voor elkaar. We zijn allemaal verschillend. Ik heb introverten, extroverten, mensen die echt 9-to-5 willen werken, en ik heb workaholics zitten. Maar iedereen respecteert elkaar daar wel in.
Ja.
Maar dat is een job op zich. Je moet niet... ik vind dat is uw taak als CEO.
Mm-hmm.
Uw grootste taak is zorgen dat die mensen zichzelf kunnen zijn, de extra mile ervoor gaan en de bedrijfscultuur kunt bouwen en ook heel goed gaan aanwerven op die bedrijfscultuur.
Ja.
Ik heb wel mensen nodig die heel veerkrachtig zijn, die mm-hmm. mee kunnen in een snel groeiende organisatie, die weten dat morgen helemaal anders is dan vandaag. En mm-hmm. overmorgen is anders dan morgen. En dat moet daarin zitten.
Ja.
Als je daar goed op selecteert, dan blendt dat wel, wie je ook zijt als persoon.
Mm-hmm.
Maar dat is wel een fulltime job.
Ja, ja. Want dan leunt eigenlijk aan met mijn volgende vraag van als ze zo eens een keer mogen meekijken en zo'n week hè, van Caroline Rigo, wat zijn de dingen waar je mee bezig bent vandaag de dag? Zit daar een bepaalde regelmaat in? Of is dat een beetje een chaos van alles door elkaar?
Dat is een mix van de twee. Ik heb maandag en dinsdag, dat zijn zo mijn vaste meetingdagen.
Okay.
Dan heb ik, ik leid op dit moment sales en marketing. Dat zijn mijn twee grootste divisies, waarvan we sales wel teamleads hebben enzovoort. Dus ik ben niet met elke saleslid bezig, maar vooral met de teamleads natuurlijk. Ik doe het internationale stuk, de uitbouw. En product development, daar kijk ik mee met onze product developer.
Ja.
Dat is omdat dat het DNA, vind ik, is van heel het bedrijf. De klant staat centraal daarin, dus dat is wel een heel... ik ben eigenlijk de experte klant, een expert, zo moet je het een beetje zien, met dan de vertakkingen daarop. Dat zijn te veel divisies om heel goed zelf te doen. Maar daarom hebben we ook een structuur opgebouwd met echt middelmanagement. Dus ik moet eigenlijk gewoon die middelmanagers, onze marketingmanager aansturen en onze teamleads, onze productdeveloper. Dus uiteindelijk valt dat wel heel goed mee.
Mm-hmm.
Dus maandag en dinsdag is heel voorspelbaar in meetings met die mensen. Dat staat altijd vast gepland. Dat is trouwens een heel belangrijke tip. Maak daarvoor allemaal voorspelbaar, voor anderen ook. Dan weten ze, dan is ze beschikbaar, dan moet ik klaar zijn, dan moet ik mijn voorbereiding gedaan hebben. En dan hebben ze de rest van de week om die dingen door te brieven en om te verwerken. De rest van de week, op woensdag doen we directiemeeting voormiddag. En dan donderdag en vrijdag zijn eigenlijk mijn open dagen voor alle kleine dingen die erbij komen. Brandjes blussen, van die dingen.
Ja.
Dat zijn altijd prulletjes en dat is vrij onvoorspelbaar.
Ja.
Dus ik hou er wel van om die mix te hebben tussen ingepland voorspelbaarheid en dan open agenda. En ja. Vroeger deed ik dat niet. En dan was het pure chaos. Mm-hmm. Ik had veel stress omdat ik altijd bereikbaar moest zijn.
Ja.
En dat is eigenlijk niet. Je moet niet altijd bereikbaar zijn.
Ja, want ja. Dat vind ik een goeie dat je daar aanhaalt van hè, zo, hoe gaat je om met de stress, met de druk? Hè? Het gevoel hebben, allez, ik heb dat hier ook al redelijk vroeg ontdekt, van ja, mensen denken dat ze heel veel nodig hebben en dat jij maar zo elk moment van de dag
mm-hmm.
allez, daar moet zijn om hun probleempjes op te lossen of om vragen te stellen of zo. Hoe...
Ik denk dat wij onszelf daar wijs maken dat mm-hmm. dat zo is. Maar eigenlijk is dat niet zo, want mensen zijn... En dat gaat over communicatie en zeggen van oké, en wat ik zeg, dit en deze momenten ben ik er,
ja.
Op een agenda bij wijze van spreken. En die en die momenten ga ik zelf werken aan een project en wil ik niet gestoord worden. En dat is een proces, hè, want wij denken inderdaad allemaal, altijd, maar ook medewerkers. Hè, er wordt een vraag gesteld, ik moet die onmiddellijk beantwoorden. Ja. Maar dat is eigenlijk niet. Dus ik probeer hun te leren ook zelf in blokken te werken. Ook mijn teamleads, probeer meetings vast te leggen, maar plan ook blokken in dat je dat kunt verwerken. Wat heb je aan meetings als je geen tijd hebt om je meetings nee. door te brieven, je eigen team te gaan opvolgen?
Mm-hmm.
En dat noemt managen. Hè.
Ja.
Daarom ben je een manager, denk ik dan soms. Ja. Dat is wat je hun moet leren.
Mm-hmm.
Tijd maken in je eigen agenda om anderen te leren om zo om te gaan met hun mensen. En
ja.
Dan haalt je het wel in, maar dat is een proces, een constant proces. En dat ja. is nooit af, want er zijn er weer nieuwe mensen die bij komen. Dus ja,
ja.
Zo gaat dat ja. verder.
Maar dat vind ik wel mooi dat je daar ook zo bewust dan die orde en dan
orde,
plant.
Ja, ja.
En dan ook een stukje wat iets vrijer is. Er zijn er veel die ja, altijd vrij. Dus dan mm-hmm. kun je bij wijze van de week elk moment inplannen. Mm-hmm. Maar dan vervolgens... Ja, zit je ook nooit zeker wanneer dat hij er echt bij is? Of dan wordt er iets geannuleerd? Of,
ja.
Ja. Dus ik vind die structuur wel
ja, maar wel ik heb dat ook moeten leren. Hè? Ja. Ik heb dat ook niet... door een consultant, iemand die mij daar ook gezegd heeft van... Caroline, probeer dat zo eens te doen.
Ja.
En dat werkt. Mm-hmm. Dat is hetzelfde als cycle planning. Ik weet niet of je daar al ooit van gehoord hebt. We hebben dat nu met marketing ingevoerd. Dat is eigenlijk werken in kwartalen. Mm-hmm. En zorgen dat het vorige kwartaal je volgend kwartaal volledig af is. Dus dat je eigenlijk...
anticiperen.
Ja, ja, 1 oktober start en 1 januari bij wijze van spreken.
Ja.
En dat eind december moet je eigenlijk al bezig zijn met april, mei, juni.
Ja.
Dus dat je dat ad hoc... Dat eigenlijk 80% van je volgend kwartaal volledig af is.
Mm-hmm.
Zodat je die 20%, ja, is altijd een stuk wat je gaat moeten op het moment zelf doen. Maar dat je hoofd vrij hebt van het volgende.
Ja.
En zo ga je veel minder branden moeten gaan blussen. Ja. Omdat je dingen overzien hebt en je hebt tijd om ze op te lossen.
Ja.
En dat is ook een proces waar we
Maar dat vind ik ook heerlijk. Als je zo het gevoel hebt van, oh, we lopen voor op de zaken.
Ja.
In de plaats van... Oh, we zitten weer achter de hollen en iedereen heeft stress.
Daar zaten wij 100% in, hè, ja. In die mallenmolen van stress en ad hoc en dat er nog bij. Maar dat gaat er ook over een strategie. Uitdenken, implementeren, je heel bedrijf meepakken in die visie en die strategie. Dat is dat ze weten van die dingen weet ik van, dat kan ik hier zelf beslissen. En ook je team leren nee zeggen op opportuniteiten. Want wij worden elke dag gemaild. Oh, kun je niet daar komen staan of daar? En dan denk je, ja, ik ga dat doen. Maar uiteindelijk, dat gaat niet. En dat zijn de dingen die stress geven. Mm-hmm. Waarvan 80-20-20-80 wordt. En ja, en dan hebben we op een gegeven moment gezegd, er moet iets veranderen.
Ja.
En dan hebben we zo'n cycle planning ingevoerd. En dat geeft wel heel veel rust.
Ja.
Ja,
ja, dus het is eigenlijk, het klinkt niet echt als rocket science, maar om het dan... Mensen gaan zeggen, oh ja, maar ja, dit en dat. Maar vervolgens gaan ze het niet implementeren en niet consistent doen.
Het moeilijkste van alles wat ik hier vandaag heb gezegd met het team is die consequentie. En als leider dat voorbeeld geven in die consequentie.
Ja.
Dat is het allermoeilijkste. Want je blijft een ondernemer en er komen dingen op je pad. En dan denk je, oh ja, ik moet dat doen. Hè. Maar dan denk je, ja, nee. Denk aan je team, denk aan je strategie. En als je dat zelf monkey see, monkey do, hè.
Ja, ja. Want dat is zo, wat mensen wel vandaag dag denk ik meer op beginnen laten van, als iemand iets zegt tegen mij, ja, maar doet die persoon dat zelf ook wel?
Tuurlijk.
Want waarom moet ik dat dan doen? Terwijl die persoon dat helemaal zelf niet
doet. Ik haat dat. Echt, weer kapot.
Ja.
Als een van mijn teammanagement, in Café Botté heb je dat soms. Dan denk je, ze moeten zeggen, de vuilbakken moeten buiten gezet worden. Hè? Dat is heel onnozel. Niemand vindt dat leuk.
Mm-hmm.
Een shopmanager, dat is de eerste die dat met mij moet doen.
Ja.
Maar heel vaak is dat van, ja, maar hoe zeg... Ik zeg, monkey see, monkey do. Als je zelf het, dat is like met de kinderen thuis, als je zelf het wc-rolletje nooit vervangt, je moet niet lastig zijn aan de kinderen als ze het niet doen. Hè?
Klopt.
Als je zelf niet je bed opmaakt of je borden opruimt, dat is basispsychologie. Hè?
Ja. 100%.
Je moet zelf het juiste voorbeeld geven, want uw gedrag wordt gekopieerd. En hoe meer mensen je zijt, hoe meer impact dat is.
Ja.
Ik zie dat nu al. De chaos die er op een gegeven moment was bij ons bedrijf en het branden blussen en het ad hoc werken, was mijn fout. Hè? Omdat ik zo werkte. Hè?
Ja.
En als je iets wilt veranderen, moet je zelf beginnen in je eigen agenda en je eigen gedrag aan te passen.
En dat is moeilijk. En ik denk zeker als ondernemer, want dan zit je...
Ja.
Je zit altijd zo'n beetje opportunist van... wat is weer interessant. En je zit aan het vooruitdenken. Maar ondertussen, voor de dagelijkse operationele werking van je bedrijf... Ja, hebben ze niet altijd nood aan die chaot die weer met het volgende al bezig is, terwijl het vorige nog niet helemaal is uitgewerkt en zo. Dat je daar dan toch aangeeft van, kijk, daar heel bewust toch mee bezig te zijn. En dan misschien op andere momenten dan misschien meer die creatieve kant te laten spreken.
Ja. En dat gun ik hun ook. Ja. Ik zeg, er zijn dingen die moeten, maar als je die dingen goed plant, dan is er heel veel tijd voor je magjes. Hè?
Ja.
Dan mocht je veel, dan mocht je tijd nemen voor creativiteit. Of een gek idee uitwerken en ze te komen pitchen aan het team. Maar je moet inplannen. Hè?
Ja.
Ja,
ja. Ja, ja. Dat is die consistentie. Hè, van het klinkt niet zo sexy, hè, maar de meest rendabele of de beste bedrijven, waarin zijn die heel goed in het consistent blijven doen wat goed werkt.
Ja.
En niet denken van, nu hebben we de code gekraakt, het werkt nu. De ondernemer zou dan een beetje beginnen nadenken van, oké, dus dan kunnen we weer naar het volgende. Daar lig je in het begin ook heel hard.
Maar dat is de ziekte van elke ondernemer. Ja. Daarom zit je ondernemer, je houdt van nieuw.
Ja.
Nieuw. We zijn hechters. Als blinkt, dan willen we het. Dan zeggen dat gaat het zijn.
Ja.
Dat is ook juist zo mooi.
Mm-hmm.
Maar als je alleen bent, kun je die dingen doen. En ik heb die fase gehad en ik ben er super dankbaar voor. Ik zou dat niet willen veranderen.
Mm-hmm.
Juist doordat ik dat gedaan heb. Heeft me daar opportuniteiten gegeven. Maar als je zoveel mensen hebt op een gegeven moment,
ja.
Moet je kiezen.
Ja, 100%. Caroline, ik zou nog eens heel graag willen stilstaan van... ik weet veel ondernemers struggelen met hun tijd, met hun relaties. Hoe probeert jij zo... want ook vandaag de dag work-life balance. Hè, het wordt meer en meer aangehaald als ondernemer. Hè. Ik weet, in het begin had je er al iets van gezegd, van... Als ondernemer, je omgeving begint te zeggen, je werkt wel veel en zou je niet eens dat doen en zou je niet eens dit doen. Hoe gaat jij daar een beetje mee om met zo die balans?
Ja, als ik zo terugkijk op mijn leven, zie ik ook wel, het is wel eenzaam om vaak als ondernemer, om echt ervoor te gaan, omdat je komt maar af en toe iemand tegen die dat ook begrijpt.
Ja.
Maar wat ik wel geleerd heb, is dat je je partnerkeuzes extreem belangrijk in je carrièrepad. Zowel voor mannen als voor vrouwen. Ik heb nu ervaren hoe fijn het is om een partner te hebben die zegt, ga ervoor.
Okay.
En die de weg eigenlijk helemaal mooi openplaveit voor mij. Hè, om te zeggen, ga ervoor. Dat is echt wel heel uitzonderlijk, maar dat is wel enorm belangrijk. Want als je dat niet hebt en je hebt de druk van, shit, ik moet thuis zijn, want anders zit hij thuis alleen, of mijn patatten zijn dan niet klaar en heeft je warm eten. Mm-hmm. Als je die druk hebt, wordt het heel erg moeilijk. Dat is gewoon zo. Ik kan dat niet anders of beter zeggen of verbloemen. Dat is gewoon de naked truth.
Ja.
Vriendschappen ook. Ik heb heel veel vriendschappen moeten laten gaan, of mensen die mij hebben laten vallen, omdat ze vonden dat ik veranderd was, Terwijl ik vind van mezelf helemaal niet veranderd ben. Ik denk als je een interview had gedaan als ik 18 was, ik had dezelfde dromen, ambities en drive om te gaan. Het enige verschil is dat ik het nu gedaan heb. Ja. En toen was het een droom. En een droom, daar klikken heel veel mensen zich graag aan vast. Mm-hmm. En ergens zijn mensen dan zo in de hoop dat het u toch niet lukt. Heel raar wat ik zeg, hoor.
Ja,
maar als het dan echt lukt, dan komt die jaloezie. Mm-hmm. En dan heb ik echt wel al echt in vriendschappen mensen verloren, waar ik soms echt meer van heb afgezien dan van de relaties die stuk liepen. Maar dan krijg je ook weer andere dingen in de plaats.
Ja.
Je krijgt andere vrienden, je krijgt mensen die je dat wel gunnen. Mm-hmm. En je vriendschappen worden ook intenser, dieper en echter.
Ja.
En dat is zo. Nu heb ik dat vaak, als ik dan iemand verlies, dan denk ik, waarom doe je zo? Waarom als dat nu? Dat vind ik dan, ik vind dat extreem jammer, maar ik aanvaard dat wel. Want ik denk, het is zo. Mensen zijn zo, mensen zitten van in elkaar zo. En ik vind dat dan jammer voor hun. Mm-hmm. En dan ben ik ook langs aan de kant, ben ik daar berust in. Want ik denk van, daar hadden we toch niet verder mee kunnen gaan als die fond eigenlijk niet goed zit.
Ja.
En ja, met de kinderen, ik heb co-ouderschap. Ik heb 1 week de kinderen, 1 week niet. Dat vind ik niet fijn, want ik wil mijn liefst altijd bij mij hebben. Maar dat geeft mij wel in mijn ondernemerschap ook wel een bepaalde rust. In de week dat ik ze heb, kan ik echt wel voor hun naar school brengen en gaan halen. Dat doe ik bewust. En de week dat ik ze niet heb, dan kijk ik naar niks. Ik heb, nu deze week, kan ik gewoon tot 9 of tot 10 werk of tot 6. Het maakt niet uit.
Ja.
Dus dat evenwicht geeft mij persoonlijk wel rust.
Ja.
En ik ben wel iemand van de meal preps en zo. Ik kan dan wel zo op zondag zo mijn goed laten gaan in de keuken.
Ja.
En dan vind ik, dat geeft me ook ontspanning.
Ja.
En dan zorg ik ook wel, ik bereid heel veel voor dat eten daar is. En dat ik dan wel later ben, dan moet gewoon even de microgolf klaar, hè, warm. Dan hebben ze toch vers eten. Dat geeft me ook rust.
Ja,
als ik elke dag moet achter mijn kookpotten staan, daar wordt niemand blij van.
Nee. Ik herken dat wel. Ik had ook zo een kameraad en die zei, jong, ik at zo slecht op mijn duur. Ik had mijn zaak, was zoveel aan het werk. En dan de verkeerde dingen beginnen eten en zo.
Gezonde voeding is zo belangrijk als je intellectueel ook wilt blijven functioneren. Je moet fit zijn, hè, man. Ja. Dat is topsport, hè.
Ja, en dat die voeding, dat die toch ook zei van, ik ben zo bakjes gaan kopen of ik bereid daarvoor. En want toen heb ik ook zo, er zijn zo van die bedrijven die ook zo meal prep, waar dat je kunt bestellen. De ene al wat beter dan de andere. Maar waar je van denkt van, daarvoor zou ik het zelf niet
in één kunnen steken. En zeker niet als je alleen moet koken of
En dat het toch zo, kijk hier, smiddags, met een fijne mogen smiddags warm te eten. Gaatjes erin prikken, microgolf in. En je hebt die gezonde maaltijd gehad, hè. En je hoeft niet meer in de pot en in de afwas en in de dit en in de dat allemaal... Dat vind ik wel zo'n beetje zo'n hack, hè. En ik weet dat er wel meer ondernemers zijn die dat ook aangenaam vinden. Hè?
Ik heb dat soms als ik mensen zie die dan zo er ongezond uitzien, hè? Mm-hmm. Ik kan niet anders zeggen. Dan denk ik, hoe kun je functioneren?
Ja.
Je kunt toch niet fris in je hoofd zijn? Je kunt toch niet... en ook, wij zijn een bedrijf actief in gezonde cosmetica. Ik moet ook het voorbeeld geven. En ik heb... Geloof mij, ik heb genoeg guilty pleasures. Want als je met 80 bent, is wel elke dag iemand jarig en dan staat er weer iets lekkers.
Ja.
En dat moet ook. Ik bedoel, dat is ook een stuk van een gezonde levensstijl, is om af en toe jezelf eens iets te gunnen. Hè. Dat is een frietje te gaan halen. Dat moet je doen, maar dat is ook weer die 80-20%. Hè. Mm-hmm. Ik denk dat je titel gaat worden, je 80-20 van Caroline.
Ja,
80% leef gezond, alstublieft. En 20%... geef je lichaam eens iets, gun jezelf en je mind eens iets, iets lekkers. Maar ja.
Klopt. En zit je dan ook heel bewust met sporten of zo bezig?
Ja, ik haat sporten.
Oké.
Okay. Ik word daar... haat, hè. Dat is niet dat ik van mijn nature dat heel graag doe, maar ik doe dat wel. Ik doe pilates 1 à 2 keer per week. 1 keer verpleeg ik mijn eigen, 2 keer ben ik altijd heel blij. Ik doe ook nog zo een e-fit met zo... wat gewichtjes en elektroden. Dat is fijn. Ik vind dat eigenlijk heel fijn om te doen, uiteindelijk. Maar ik nu in die routine zit en ik voel dat ik dat nodig heb. Ik vind het ook heel belangrijk. Ja. Dat wel. Maar het is niet dat ik van mezelf zeg, ik ga een kick krijgen als ik een marathon heb gelopen.
Nee.
Maar ik ben wel een actieve. Daar heb ik dus wel. Daar heb ik wel. Maar like, duiken vind ik ook leuk. Ik zoek wel dingen om mijn rust te vinden. Maar ik ben geen ubersportieve fitnessdame elke dag. Als ik dat niet heb, ben ik heel ongelukkig. Nee, dat heb ik niet.
Nee, maar je gebruikt het een beetje functioneel als... Het moet toch een beetje beweging ook...
Ik ben ook absoluut een voorstander voor iedereen om dat te doen. Ja. Al is het wandelen, 10 minuten, het maakt niet uit, maar je moet echt wel...
Van die bureau een keer weg, hè? Ja. Van dat scherm.
Ja, we hebben ook hoge bureaus bij ons, dat we toch wel stimuleren. Wel heel, ik vind dat wel, ik leef wel in die gezonde mindset. Ja,
dat is fijn, dat is mooi. Caroline, ik heb nog een beetje een vraag voor de jonge ondernemers. Van, stel dat jij terug helemaal aan het begin van die traject zou staan. En je zou met nu, met wat je tot nu toe allemaal hebt gedaan, al die ervaringen, je zou jezelf misschien een paar tips mogen geven. Of een beetje behoeden misschien voor de valkuilen, misschien zelfs hele diepe kuilen onderweg. Zijn er dan bepaalde dingen die je aan je eigen misschien zou meegeven en die misschien ook voor andere jonge ondernemers een beetje relevant zouden zijn?
Ik denk, begin zo snel mogelijk met netwerken, met je netwerk uit te breiden. Daarom er zijn genoeg werkgeversorganisaties waar je eigenlijk niet zo heel veel inschrijving moet betalen, waar je het maximale kunt uithalen.
Ja.
Dat is de enige manier dat mensen je kennen. Gewoon durven te zeggen wie je bent, wat je doet. En met als tweede bijkomende tip, het dan ook effectief te vragen als je het niet weet. Nog een tip die ik in de week nog aan iemand heb gegeven vorige week. Dat is eigenlijk een beetje wat jij doet. Nodig eens iemand uit waar je naar opkijkt bijvoorbeeld om te gaan lunchen of te zeggen, kunnen we eens een koffie gaan drinken? Ik wil eens met u praten hoe je dat gedaan hebt. Je hebt nu een podcast natuurlijk als middel. Maar gewoon er zijn echt wel genoeg ondernemers. Dat is de aard van ons allemaal. Hè, we gaan elkaar wel helpen. Dat zijn zo wat 3 tips. En dat is ook weer dat menselijke. Hè. Ik denk dat dat altijd op hetzelfde terugkomt.
Ja.
Het cijferstuk vind ik ook een belangrijk stuk. Leer zo snel mogelijk over je eigen cijfers. Heb inzicht in je cijfers. Ja. En ik bedoel daar niet mee een balans na de feiten, hè, die je van je boekhouder krijgt, maar alles van voor de feiten.
Ja.
Weet, wat gaat er binnenkomen? Hoe lang duurt het voor mijn geld heb? Wat moet ik gaan uitgeven? Op welke termijn? Dat je die cash bijvoorbeeld heel fel onder controle hebt.
Mm-hmm.
Ook als je dan geld nodig hebt en naar een bank gaat, als een bank gaat geld geven aan mensen in wie ze geloven, hè. En als je dan een goed project hebt, dat des te beter. Maar het gaat vooral over hoeveel eigen kennis heb je over je business. En niet alleen over je droom, maar over de feiten.
Ja, wat toch ook nog een heel groot struikelpunt is voor heel veel ondernemers. Ja. Hè? Zelfs ondernemers die al heel lang bezig zijn, die zeggen... Met een boekhouder die regelt die naast allemaal. En...
Ik ben blij met boekhouders, maar boekhouders zijn na de feiten. Hè?
Ja.
En een boekhouder gaat u nooit... zeggen of jij gaat moeten investeren of niet. Ja. Hè? Die kijkt gewoon, wat heb je over einde van het jaar? Ja, je kunt wel een auto kopen nu. Ja, dat is belachelijk. Hè? Jij moet maanden, een jaar op voorhand al weten wat en hoe. Hè?
Ik weet dat je toen zo tijdens dat evenement ook hebt gezegd van geld is volgens mij, het kan nu veranderd zijn, een soort vaste dag of zo, dat je denk zaterdag of zo, dat je met de cijfers bezig was of zo. Dat is toen zo blijven hangen van, die cijfers, daar moet je echt opzetten ook. Hè?
De cijfers moet je opzetten.
Ja.
Je gaat echt pas, ik ben echt een realist in ondernemen. Ik neem heel veel risico's, maar die zijn altijd heel realistisch onderbouwd. Ik zal niet zomaar iets doen. En daarom ben ik geen CFO. Hè. We hebben ook een CFO.
Ja.
Dat is iemand die nog dieper erop ingaat. Maar ik wil wel begrijpen wat die vrouw zegt. Hè.
Ja. Dat is 100%. Anders heb je een soort oncontroleerbaar schip aan besturen. Hè.
Ja, dat is ook zo. Want ik heb het ook nog een tijdje geleden gezegd. Ik heb op dit moment niet het gevoel dat ik weer alles onder controle heb. Dat is omdat wij snel groeien.
Mm-hmm.
Iedereen heeft zijn niche. Je zit een ander brandje te blussen. Ik zeg, we moeten even onze dashboards eens gaan bekijken. Ik heb nog wat meer info nodig.
Ja.
En dat is waar je moet controle hebben over alles. als je bedrijf hebt met mensen, moet je controle hebben over alles. Ja. En ik weet dat heel veel mensen zeggen, nee, je moet controle loslaten. Dat is een verschil. Mm-hmm. Je moet wel, als CEO moet je, dat is een algemene rol, hè.
Ja.
Je moet weten wat in elke afdeling gebeurt zonder te micromanagen. Mm-hmm. Maar soms moet je micromanagen. Dat mm-hmm. is ook juist weer monkey see, monkey do, hè.
Ja, klopt. Klopt. Caroline, om het verhaal een beetje af te ronden, hoe ziet jij de toekomst van, zeg maar, uw beauty-imperium? Wat zijn de dingen? Ik hoorde u al internationaal.
Mm-hmm.
Wat zijn zo de dingen die we nog kunnen verwachten? Heb je bepaalde dingen wat nog in de pipeline zit of dingen die spelen?
Ja, ik denk, we hebben nu een hele mooie basis gelegd op onze thuismarkt. We zijn nu heel sterk in het zetten op Wallonië.
Okay.
Nu hebben we het plan, we zijn in Italië aan het doen, in Nederland aan het doen. Maar ik wil ook nog echt wel op onze eigen markt nog meer in contact gaan staan met mijn apotheker en met mijn retailer. Ik vind mm-hmm. dat zit in ons strategisch plan ook wel heel erg. Omdat ik die rol van hun heel belangrijk vind. Ja, en voor de rest, van lokaal naar internationaal. Binnen de 7 jaar zou ik wel graag een Europese speler zijn.
Okay. Ja.
Dat wil ik wel heel graag doen, omdat ik gewoon vind dat elke mens is van fond hetzelfde en elke mens is op zoek naar een betere versie van zichzelf. En ik denk dat we daar wel een rol in kunnen spelen als we dat goed doen. En dat is wel heel, heel boeiend.
Ja.
En voor de rest blijven houden van wat ik doe. En dat is met ons team en zo. Dat is voor mij wel een persoonlijke drijfveer.
Ja.
Dat ik iedereen rond mij ook gelukkig zie en in zijn job ook een tweede thuis vindt. Dat is mijn persoonlijke drijfveer.
Oké, heel mooi. Caroline, ik wil je heel erg bedanken om hier vandaag te zijn, om ook zo open te spreken, om toch een beetje een stukje op te lichten van het beauty-imperium wat je hebt gebouwd. Ook om te weten van dat jij als kleuterleidster begonnen bent. Het is niet dat jij een grote zak geld hebt opgehaald en dit hebt gedaan. Nee, het is echt vanuit een beetje de schaarste toen nog begonnen. Maar ondertussen zo'n mooi bedrijf opgebouwd, waar ook internationaal denk ik heel mooie mogelijkheden heeft. En, ik hoop vooral dat jij jezelf blijft, die transparantie blijft behouden. Wens ik je nog heel veel succes. Heel erg bedankt om langs te komen.
Jij ook, hè? Voor een heel verdere carrièrepad.
Ja, dankjewel. Super. Oké, en dan zou ik de podcast heel graag willen afronden. Ik vond het een heel boeiend gesprek. Ik vind het ook zot dat Caroline hier helemaal tot pijlt is geraakt. het was super leuk. Jullie luisteren ook nog steeds heel goed. Zo van de jonge haaien community, die blijft groeien. Dus daar zijn we ook super blij mee. En ik zou zeggen, moesten jullie nog niet geabonneerd zijn of ons volgen op Spotify, zet dat zeker aan. Dan worden jullie ook op de hoogte gehouden van de laatste nieuwe afleveringen. En bij deze wil ik jullie nog eens bedanken en tot de volgende.